Goedenavond, hartelijk welkom raadscommissieleden, collegeleden, ambtenaren, een aantal externe adviseurs en vele meesprekers. En ook verder iedereen die de vergadering volgt via YouTube en Facebook. Welkom bij deze avond van de raad op donderdag 18 februari. Mijn naam is Tom Verhoeven en ik zal vanavond uw voorzitter zijn. En ik ben de voorzitter van het onderdeel wat in de raadzaal plaatsvindt. Daar bevind ik mij dus ook. En parallel aan deze vergadering vindt er ook een avond van de raad vergadering plaats vanuit zaal 008. Uiteraard ook digitaal en via Facebook en YouTube te volgen. In deze vergadering hebben wij twee agendaonderwerpen op de agenda staan. En de eerste is City 4D systeemkeuzen. En daar gaan we straks ook mee beginnen. En het tweede onderdeel, daar starten wij over een 2 uur mee, dus tegen de klok van 10 uur. En dan hebben we het over de doorontwikkeling van de werkwijze van de gemeenteraad. Goed. Voordat wij gaan beginnen, ga ik er even vanuit dat iedereen de microfoon en de webcam gedempt heeft. En alleen als je het woord hebt, dat je dan ook daadwerkelijk de webcam en de microfoon aanzet. En krijg je een antwoord op je vraag, laat dan ook vooral je webcam aan, want dan zien we ook elkaar en de conversatie in beeld. Dat is wel zo fijn voor de mensen die vanuit huis meekijken. U kunt natuurlijk de chat gebruiken voor het stellen van vragen en eventueel met uw handje opsteken een snelle vraag of een interruptie plegen. Ik zal er zo goed mogelijk op proberen te letten, maar u helpt mij daar ongetwijfeld ook bij door daar goed mee om te gaan. En u kunt ook VR in de chat invullen met vraag. Het helpt de voorzitter enorm als u daarbij ook alvast een onderwerp meegeeft, want dan kunnen we eventueel vragen combineren, bundelen, als dat zo uitkomt. Goed, zoals ik al zei, we beginnen met de City 4D systeemkeuzen en dat blok hebben wij in 2 delen geknipt. Dat heeft puur en alleen te maken omdat het digitaal is en ik zomaar vermoed dat u na een uurtje even uw benen wilt strekken, een kopje koffie of water of fris wilt halen. En dus na een uur nemen wij een pauze van 5 minuten om daarna met het tweede deel door te gaan. Eerst heet ik ook hartelijk welkom namens de ambtenarij en namens de externe Wieger Applo, Bas van der Grient, Annemette Andersen, Marco van Hedel en onze wethouders Marieke Schouten en Hans Adriani. Ik ga u nu een korte introductie geven over het agendapunt. U heeft van tevoren de filmpjes kunnen kijken die de organisatie vooraf heeft gedeeld. Die waren vanaf dinsdag voor u beschikbaar. En deze filmpjes zijn ook de blokken waarin wij de avond het eerste deel gaan opbouwen, in ieder geval. En de opzet per onderdeel is eigenlijk hetzelfde. De woordvoerder geeft een korte toelichting op het filmpje wat u heeft kunnen zien. En vervolgens kunt u als raadslid of commissielid of als deelnemer aan de vergadering verduidelijkende vragen stellen. En vervolgens is er dan ook nog ruimte voor inhoudelijke vragen. We hebben daarbij 6 punten of 7 punten in totaal te behandelen. Ik ben nu bezig met de opening en daar zal straks doorgegaan worden met de heer Appelo over de introductie en zijn bijdrage. En vervolgens gaan wij eerst in op de Sustainable Development Goals, de totstandkoming van de duurzaamheidsvisie City in combinatie met die Sustainable Development Goals. En tenslotte, voor de pauze, gaan we nog door met de belangrijkste uitkomsten van de duurzaamheidsvisie. Zoals gezegd, dan komt er een korte pauze en gaan we door met de rest van het programma. Ik zal dan ook aangeven wat de rest van het programma behelst. Ik zie op dit moment in ieder geval een handje van mevrouw Verbeek. Mevrouw Verbeek, kom er maar in.
Ja, voorzitter. Ik vroeg me even af of er ook mensen meespreken.
Ja, zo heb ik dat inderdaad wel in de introductie genoemd, maar dat is inderdaad een omissie. Nee, er zijn geen meesprekers. Dit is echt een informatiedeel wat speciaal voor u als raad bedoeld is. We hebben geen meesprekers anders dan de externe adviseurs die hebben meegewerkt aan het onderwerp. Dus een terechte opmerking dat u ons daar even op alert maakt. En daarmee wilde ik ook meteen een afronding doen. Het is niet zozeer nu raadsvoorbereidend. Dit is de eerste stap op weg naar besluitvorming. Besluitvorming vindt later in het jaar plaats, later in het voorjaar plaats. Dit is de eerste keer dat we met elkaar over de inhoud komen te spreken. Goed, dat was mijn introductie. Als u daarmee akkoord gaat, dan ga ik de heer Appelo vragen om zijn camera en microfoon aan te zetten en ons mee te nemen door het eerste onderdeel. Ik zal in ieder geval de vragen coördineren als dan volgens de heer Appelo de inhoud kan coördineren. Dan gaat het volgens mij helemaal goed komen met elkaar. Ja.
Dat gaan we proberen. Moet lukken. Ja, ik denk dat onderhand de raad meer ervaring heeft met het hele online presenteren dan wij als ambtenaren. Voor mij is het in ieder geval de eerste keer om het in deze setting zo te doen. We gaan kijken hoe dat valt. Even kort samengevat, ik hoop dat iedereen het filmpje heeft kunnen zien. Maar het is natuurlijk best voor ons ook als organisatie een bewogen jaar geweest met corona. In het filmpje heb ik laten zien dat we ondanks de corona toch erin geslaagd zijn heel veel voortgang te houden in het project. We hebben heel veel co-creatieavonden toch nog kunnen houden over bouwplannen. Ook over duurzaamheid. Met een hele, in mijn ogen, geslaagde talkshow waarin ook het onderwerp duurzaamheid vol aan de orde is geweest. En we hebben ook in de duurzaamheidsagenda zelf veel voortgang geboekt. Onder andere met onderzoeken, het TKI-onderzoek wat we helemaal hebben opgezet. Nou, dat komt allemaal vanavond aan de orde. Dus ja, dat samengevat kunnen we best ondanks de corona terugkijken op een toch wel vruchtvol jaar als het gaat om de ontwikkeling van City. Nou, dat even voorafgaand, maar als daar vragen over zijn, hoor ik dat graag. Vanavond is het doel eigenlijk u mee te nemen in het denkproces wat ontstaan is na de vaststelling van de gebiedsopgave in december 2019. Toen hebben we gezegd, we klikken. Nou, de hoofdthema's, de hoofdambities voor City vast. Maar we beseffen ons dat we nog heel veel moeten uitzoeken, onderzoeken, om te kijken wat nou voor City eigenlijk de beste of de optimale mix is om uiteindelijk onze doelstelling waar te maken, namelijk het worden van de duurzaamste binnenstad van Nederland. En duurzaamheid is zo'n containerbegrip dat je kan, ja, wanneer ben je de duurzaamste? Dat zit hem toch in een pakket van maatregelen die met elkaar versterken. En daar hebben we heel erg hard aan gewerkt de afgelopen jaar. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan. Zeker op het gebied van water, waterberging, maar ook klimaatadaptatie, groen, energie. Nou, kortom, op al die thema's die in de gebiedsopgave zitten, mobiliteit, hebben we vervolgonderzoeken gedaan. En zijn we op zoek gegaan naar wat is nu de optimale mix. Nou, en daar willen we u vanavond in meenemen om u daar vragen over te beantwoorden, te laten zien hoe we dat gedaan hebben. Open debat wat mij betreft. Maar wat wel naar voren is gekomen is dat we wel een aantal dilemma's met elkaar op te lossen hebben in de zin van niet alles kan. En ik zal één klein voorbeeldje geven. We gaan er later nog meer op in. Maar wat wel heel duidelijk is. Stel dat je bijvoorbeeld kiest om 100% energie-neutraal te zijn in City. Hè, wat een ambitie zou kunnen zijn. Ja, dan betekent dat je alle daken moet volleggen met zonnepanelen. Het hele openbaar gebied moet volleggen met zonnepanelen. Alle gevels met zonnepanelen moet bekleden. En dan nog haal je die doelstelling niet. Met andere woorden, dan zijn we misschien 90% energie neutraal. Maar dan hebben we geen groene binnenstad. En dan hebben we een niet aantrekkelijk verblijfsklimaat. Kortom, dat impliceert dat je keuzes moet maken. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Andersom geldt ook. Er zijn maatregelen die ogenschijnlijk eenvoudig zijn, maar meteen al een heel groot effect op andere doelstellingen hebben. Nou, dan heb je synergie, hè? Dus twee combinaties van maatregelen die elkaar versterken, kan aan de orde zijn. En waar we het ook over willen hebben, is in sommige gevallen moet je nu een beslissing nemen, terwijl je misschien nog niet helemaal weet wat je daarmee gaat doen. Een goed voorbeeld daarvan is grijs water opvangen, hè? Dus het bad- en douchewater. Nou, in blok B1, hè, wat we binnenkort gaan realiseren, of tenminste over een jaar gaat starten, daar hebben we met de ontwikkelaars nu afgesproken dat ze grijs water apart inzamelen. Dus het komt als een aparte waterstroom uit het gebouw. Het TKI onderzoekt nu wat we daarmee kunnen in het gebied. En we hebben gezegd, nou, dat gaan we toch nu al opvangen, dat grijze water, want dan halen we in ieder geval het volume grijs water met de restant van de bouwopgave, om misschien straks een rendabele business case of een goed grijswatersysteem te kunnen implementeren. Nou, dat noemen
dan,
we dan.
Dan ga ik u nu op dit punt even onderbreken, de heer Abelo. Want ik zie inderdaad dat de heer Schat nu al een vraag heeft.
Okay.
Meneer Schat.
Ja, dank u wel. Ik hoor de heer Abelo zeggen van dat het niet mogelijk is om zeg maar energie neutraal te worden. Maar waarom zou je alles binnen het plangebied willen realiseren? Je zou kunnen zeggen als mitigerende maatregel dat je energie opwekt buiten het plangebied.
Ja, nou dat ben ik met u eens. Dat is een optie. Maar we hebben natuurlijk eerst even vanuit de gebiedsopgave gekeken van nou wat kunnen we in het gebied realiseren. En ik gaf dit als een voorbeeldje. Ik ben niet de expert op dit gebied, hoor. Daar kunnen we later nog verder op ingaan. Maar het geeft even aan dat je je kan uitrekenen dat je het in het gebied zelf niet haalt. Nee, nou, en dan moet je kijken, wat gaan we dan doen? Willen we dat dan 80% hier halen en 20% erbuiten? Of zeggen we, nou, we accepteren dat en we halen hier maar 20%. En we beschouwen die energie als een stedelijke opgave waar we op een ander niveau beslissingen over moeten nemen. In die trant. Hè? Dus dat zijn niet allemaal vaste beslissingen. Dat zijn discussies met elkaar van hoe verzinnen we voor Nieuwegein en City dat maximum van maatregelen wat het meest optimaal is voor de stad.
Ja, oké, dank u wel.
Maar daar komen we later nog op terug, denk ik, hoor.
Ik heb uw vraag inderdaad genoteerd, meneer Schat. Dus ik ga ook in de gaten houden of we daar nog inhoudelijker over komen te spreken. Gaat u verder, meneer Appelo.
Ja. Nou ja, dus met andere woorden, dat we willen u meenemen in van, nou, wat voor dilemma's, wat voor keuzes kom je nou tegen? Uiteindelijk zit dat in de procesdia die nu voorstaat. En dan neem ik toch even de tijd om de historie terug te halen. We zijn ooit begonnen met dat koersdocument. En toen hebben we gezegd van, ja, wat is er nou wezenlijk veranderd in de gebiedsontwikkeling? En dat is dat we toch veel meer oog hebben voor duurzaamheid. En toen hebben we die ambitie uitgesproken om de duurzaamste stad te worden. In november 2018 hebben we dat laten opvolgen door een procesdocument. Waarin we gezegd hebben, we willen die kwaliteit van wat we gaan doen bewaken via een Q-team. Maar dan ook met duurzaamheid en financiële haalbaarheid en beheer en hoe we dat allemaal gaan doen. En we willen het in co-creatie doen. Heel belangrijk. We nemen nu de hele stad mee in wat zou de binnenstad van Nieuwegein moeten zijn. En hoe organiseren we dat proces? Nou, daar heeft u allemaal mee ingestemd. We hebben toen ook de grondexploitatie al enigszins geüpdate. Nou, 2019 hebben we toen dat debat gehad over de gebiedsopgave. Alle thema's benoemd, alle richtingen bepaald waarin je zou kunnen denken. We hebben toen ook een herijkte GREKS vastgesteld. En daarmee hadden we eigenlijk een soort denkkader van zo gaan we het in City allemaal aanpakken. Maar we moesten nog wel al dat onderzoek doen om te kijken wat dan die optimale mix is. Nou, daar zitten we dan vanavond voor in een eerste discussie. Met elkaar, om dat te verduidelijken en om gewoon met u open debat aan te gaan. Dat moet dan leiden tot een voorstel voor systeemkeuzes en het vaststellen van die duurzaamheidsvisie. Nou, hier staat 29 maart, maar dat zal waarschijnlijk 29 april moeten zijn in 2021. En als vervolg, want als we dat dan hebben, dan hebben we samen met het bestemmingsplan eigenlijk de kaders voor de doorontwikkeling van heel City af. En dan komen we vervolgens in de raad terug met zogenaamde ontwikkelkaders. Want dan kunnen we per bouwopgave steeds kijken wat is nu weer het kader op basis van wat we in het verleden allemaal hebben vastgesteld voor de restante opgave. En ook dat is een dynamisch proces. Want één ding is wel zeker, duurzaamheid ontwikkelt zich in razend tempo. Dus wat nu state of the art is, kan over 5 jaar wel weer achterhaald zijn of misschien weer moet worden aangepast. Dus we proberen met die ontwikkelkaders binnen wat we nu vaststellen steeds ook weer het optimum te zoeken. Nou, en ook in de gebiedsopgave hebben we toen gezegd, laten we een soort fonds duurzaamheid maken waarmee we dat proces kunnen faciliteren en aanjagen als het nodig is en steeds zo voorop blijven lopen. Ja, dus na de vaststelling van die duurzaamheidsvisie en de systeemkeuzes komen wij naar de raad terug met ontwikkelkaders. Nou, dan heeft u ook even in een nutshell het hele proces waar we middenin zitten. En dat lijkt me eigenlijk voor nu even als aftrap voldoende. En ik ben benieuwd of daar vragen over zijn.
Nou, dat is een hele duidelijke. En dan ga ik hem ook even kaderen of er vragen zijn over de mijlpalen tot nu toe en het proces waar we in zitten. Dus nog niet over de inhoud. Die gaan we straks één voor één afhandelen. En ik ga daarbij de 6 seconden regel hanteren. Dat wil zeggen dat als u binnen 6 seconden een vraag of een handje opsteekt, in de chat een vraag stelt of een handje opsteekt. En als dat niet het geval is, dan ga ik ervan uit dat dat niet zo is. En die 6 seconden zijn nu voorbij, dus dat komt mooi uit. Dank u wel, meneer Appelo. Dan ga ik door naar uw collega, naar de heer Bas van der Griend. En die gaat ons wat meenemen in de Sustainable Development Goals. Goedenavond, meneer van der Griend.
Hallo, goedenavond. Nou, eventjes, het gaat denk ik vooral als aanvulling op de filmpjes die we vooraf hebben gepresenteerd, zeg maar. Is denk ik het belangrijkste om te weten dat voor de duurzaamheidsvisie die we hebben ontwikkeld voor City West, die hebben we uiteindelijk opgehangen aan de zogeheten Sustainable Development Goals. Dat is niet voor het eerst dat die ook in de Raad al een keer besproken zijn. Volgens mij in juni vorig jaar is Marieke Schouten daar een keer mee naar de Raad gekomen met een notitie Nieuwegeinse bijdrage aan de Sustainable Development Goals. En om nou te weten wat dat zijn, zal ik even heel kort één plaatje laten zien om het geheugen dan van het filmpje op te frissen, laten we het zo maar even zeggen. Even kijken of ik dat zo kan doen. Dat is dit plaatje waar het om gaat. Dat zijn die 17 gekleurde vlakjes. Eigenlijk staan voor een inmiddels wereldwijde duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties. En dat is eigenlijk, dat gaat niet alleen maar over energieprestaties en dergelijke. Of over circulair bouwen. Dat gaat ook over sociaal-economische aspecten. Over armoedebestrijding, over inclusiviteit. Aan dat soort zaken moet je dan denken over gezondheid en welzijn van mensen. Maar wat is nou het geval? Dat wat in de gebiedsopgave is meegegeven en vastgesteld, dat thema's als klimaatadaptatie, natuur, inclusiviteit, sanitatie, afvalwater, energie, mobiliteit en circulariteit, allemaal onderwerpen die we later bij de inhoud nog verder gaan bespreken, dit is de toelichting op de SDG's, dat die eigenlijk één op één aansluiten bij die agenda van de Verenigde Naties, bij die Sustainable Development Goals. En die sluiten niet alleen goed aan bij die duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties, maar het zijn ook zeg maar voor de vastgoedsector prioritaire, zoals het dan netjes heet, belangrijke Sustainable Development Goals als het gaat om het bouwen van een stad. En dat gaat dan niet alleen over techniek en innovatie, dat gaat dus ook heel nadrukkelijk over het welzijn van mensen en het bouwen van gemeenschappen. Nou, dat is eigenlijk in het korte toelichting op de SDG's, de Sustainable Development Goals. En toen we de visie hebben ontwikkeld en vanuit zeg maar de gebiedsopgave al was aangegeven dat duurzaamheid het leidend principe moest zijn en die vijf thema's daarin leidend zouden zijn, die zijn eigenlijk, zo is dat ontstaan, bij het opstellen van die visie hebben we gezegd, nou die zouden we echt aan die SDG's moeten ophangen als kader. En dat je echt kunt werken aan een lokale SDG-agenda die niet alleen gebruikt kan worden voor city, maar die je op veel meer plaatsen binnen de gemeente zou kunnen gebruiken.
Duidelijk. Ja, dank u wel. U had inderdaad ook drie zeer duidelijke filmpjes vooraf met ons gedeeld. Ik geef de Raad nu de mogelijkheid om verduidelijkende vragen over deze Sustainable Development Goals te stellen en hoe we die in city willen toepassen. Ik zie in ieder geval een handje van mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter,
mevrouw Verbeek, wilt u dan uw camera ook aanzetten? Dan is
ja,
daar voor...
heb ik even problemen mee, dus dat gaat of niet.
Nou, dan gaan we doen met uw foto.
Misschien straks wel, maar doet even niet. Maar mijn vraag is eigenlijk, u vertelde net dat u niet kan voldoen aan die energie. Dus dat er overal zonnepanelen en alles dan zou moeten. Waarom wilt u dit dan wel zeggen als uitgangspunt om dit mee te nemen? Dan kun je toch net goed zeggen, we ze willen zoveel mogelijk.
Ja, ik denk dat het goed is over de discussie wat wel en niet haalbaar is op het gebied van energie. Dat zal ik dadelijk toelichten. Dat is sluit meer aan bij wat het derde filmpje was. Maar even voor de duidelijkheid. We hebben een opgave vanuit de gebiedsopgave hebben we meegekregen. Duurzaamheid als leidend principe. Daar was toen ik erbij kwam ook, waren al externe deskundigen, maar ook in-huisadviseurs heel nauw bij betrokken. En van daaruit zijn we gaan kijken wat de mogelijkheden, de onmogelijkheden zijn. En dat komt zo meteen in het tweede deel. Dat je kunt wel alles belangrijk vinden. En voor je het weet ga je dan ambities stapelen. Maar soms moet je ook keuzes maken. En ik zal dadelijk toelichten ook op de inhoud wat wel en wat daarin niet haalbaar is. Onder andere als het gaat om die energievoorziening. Want dat is overigens niet specifiek iets voor Nieuwegein. Dat is iets waar we in Nederland op hele grote schaal mee worstelen. Zonder nou mezelf het gras voor de voeten weg te maaien. Ik heb de duurzaamheidsvisie voor Merwede Kanaalzone opgesteld. En daar speelde diezelfde discussie. Maar daar komen we straks op terug. Dat sluit ook aan bij de vraag van de heer Schat.
Kijk. Dan ga ik even terug naar het onderwerp waar we nu nog bij zitten. En dat is puur om ook de structuur van de avond gewoon goed te waarborgen. En dat we allemaal met elkaar diezelfde trechten ingaan en op het juiste moment de juiste discussie voeren. We hebben het nu echt expliciet nog even over de Sustainable Development Goals zelf. En daarbij is nu dus de gelegenheid om daar nog vragen over te stellen. Verduidelijkende vragen en hoe we die in city willen toepassen. Naar aanleiding van de film... die de heer Van der Gint van tevoren al heeft opgenomen. Ik ga weer de 6-seconden regel hanteren. En dat is zo mooi, want dan kan ik af en toe een paar woorden gebruiken en dan zijn die 6 seconden gewoon weer voorbij. Maar heeft iedereen wel de gelegenheid gehad om zijn hand op te steken of zijn vraag te stellen? Daar is nu geen gebruik voor. Dus ik ga ervan uit dat dat helder is, meneer Van der Gint. Gaan we door naar het volgende blok en dan hebben we het over de totstandkoming van de duurzaamheidsvisie in combinatie met de SDG's.
Ja, ook daar zal ik er 1 plaatje even bij halen voor het gemak en ter verduidelijking. Even kijken of dat in 1 vloeiende, ook met de paar woorden waar u het over had, dat mij dat ook lukt. Zo makkelijk binnen 6 seconden het plaatje erbij halen. Dat gaat om dit plaatje. Eigenlijk waar het om gaat is, als het ware, er zijn 5, 6 thema's meegegeven aan de voorkant. En het liefst zou je alles doen en op alle gebieden het maximale doen. Maar nogmaals, dat bespreken we dadelijk even bij, we gaan dat verder bespreken bij de inhoud. Dat is lang niet altijd mogelijk. En we hebben ons ook met z'n allen in dat traject de vraag gesteld, met alle betrokkenen die waarmee we gewerkt hebben aan die duurzaamheidsvisie. Wat is nou echt het belangrijkste als het gaat om het slagen van City, van City West? Willen we straks met trots kunnen zeggen van ja, hier hebben we echt gewerkt aan een verduurzaming die zijn weerga niet kent en dat je het misschien zelfs zou kunnen zeggen dat dit op dit punt of op meerdere punten het meest duurzame binnenstad van Nederland is. Dat lukt lang niet altijd door op alles te willen scoren. Dat is eenvoudigweg te ingewikkeld. Voor sommige dingen bestaat de techniek eenvoudigweg niet. Nou, dan zul je moeten prioriteren. Dat is eigenlijk het tweede plaatje, die piramide. En uit alles blijkt, dat was ook aan de voorkant al meegegeven, is volgens mij ook in de raad bij de gebiedsopgave zo besproken, maar dat bleek vooral ook uit de co-creatiesessies, dat het vergroenen van City eigenlijk by far het allerbelangrijkste is. Daar zou je eigenlijk vol op in moeten zetten. En dat hangt heel nauw samen met het nemen van klimaatmaatregelen en met het stimuleren van biodiversiteit, wat we dan natuurinclusief bouwen noemen. En daarnaast heb je ook nog zaken als mobiliteit die buitengewoon belangrijk zijn. Energie waar je echt moet proberen het maximale te doen. En als het gaat om circulair bouwen. Maar dat zijn ook ontwikkelingen dat als je dat je daar, en dat gaf Wieger Appelo net aan, al op vastlegt. Ja, dat klinkt misschien heel flauw om te zeggen, maar soms is het zo dat wat vandaag groen is, is morgen dan al snel vergeeld. En het derde plaatje, want dat is uiteindelijk ook waar we expliciet naar gestreefd hebben. Je zou, als het gaat om energieprestaties, even alvast bij de hand een beetje nemend, wel de lat nog hoger willen leggen op gebied van energieprestaties. Maar als dat is omwille van de CO2-reductie, dan zou zeg maar gericht beleid, als het gaat om het bouwen, door niet zonder meer voor beton te kiezen, maar ook het stimuleren van houtbouw, om maar een voorbeeld te geven, als onderdeel van circulair bouwen, dan kun je misschien daarmee wel een veel grotere reductie van CO2-emissies bereiken dan met koet, koste wat kost, de lat voor energie nog hoger te willen leggen. Wat op een aantal punten, straks ga ik er verder op in, onmogelijk is. Dus die samenhang tussen die disciplines is daarom ook buitengewoon belangrijk. En wat we hebben gedaan, en wat we hebben geprobeerd, is inzichtelijk te maken van, nou, wat moeten we nou gewoon doen in een soort minimum bijdrage, gewoon wat wet en regelgeving ons voorschrijft. En wat is nou echt iets waarop je zou kunnen excelleren als het gaat om City West, zodat we morgen misschien wel kunnen spreken van de meest duurzame binnenstad van Nederland. En dat proces, hè, dat heb ik in een soort van spinnendiagram in dat filmpje proberen toe te lichten. Wat doe je goed, wat doe je het best? Dat is eigenlijk een belangrijk onderdeel van die discussie geworden. Hoe prioriteer je daarin?
Kijk. Nou, dat brengt ons meteen. En we gaan er wat dat betreft lekker vlot door de intro's heen als er weinig vragen gesteld worden. Maar ik zie gelukkig dat de heer Schat over dit gedeelte in ieder geval de vraag heeft. Meneer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even 1 vraag van in hoeverre zeg maar al deze items ook worden betrokken zeg maar over de hele levensfase van City West. Dus niet alleen bij de bouw, maar ook bij de exploitatiefase en eventueel later bij sloop. Hoe ga je daarmee om?
Daar houd je heel expliciet rekening mee. Dat is even chic gezegd is dat wat we ook bedoelen met het zogeheten circulair bouwen. Er is gewoon in het bouwbesluit, bouwregelgeving vastgelegd, dat bijvoorbeeld bij materialen die je gebruikt, je de milieu-impact die dat heeft over de totale levenscyclus van het aanvoeren van grondstoffen tot het in elkaar zetten van de gebouwen, het gebruiken van diezelfde gebouwen tot einde levensduur, wordt dat helemaal doorgerekend. En dat zal straks ook in de ontwikkelkaders terugkomen in de eisen die we stellen aan wat de milieuprestatie van gebouwen heet te zijn. Dat doen we ook, dat is ook vastgelegd in wet en regelgeving voor de energieprestatie van gebouwen. Maar dat zijn dingen die soms haaks op elkaar kunnen staan. Concreet voorbeeld, om zuinig te zijn met energie of de energievoorziening te vergroenen, moet je zonnepanelen gebruiken om groene stroom op te wekken. Maar de materialen die je nodig hebt om die zonnepanelen te kunnen maken, die vergroten de milieu-impact van datzelfde gebouw. En dan gaat het dus ook heel erg om het zoeken van een balans tussen enerzijds de milieuprestatie, de milieu-impact van de materialen, en anderzijds de energieprestatie die je wilt leveren.
Maar als zo meteen dat gebouw gebouwd is en het blijkt dat het heel erg slecht binnenklimaat heeft en dat er allemaal gebruikers zijn die allemaal toch nog airco's opgehangen omdat het anders niet uit te houden is. Ja. Hoe ga je dat soort dingen voorkomen?
U heeft een terecht punt, mag ik erop terugkomen dadelijk bij het bespreken van de energieopgave? Want daar heeft dat zeer expliciet gespeeld.
Ja, ik schrijf hem op het lijstje, heel goed. Ja, ik zie ook een vraag van mevrouw Verbeek. Oh, dat handje is weg. Dan is die vraag ook meteen geweest. Dan geef ik wederom. Ik zie in ieder geval dat de heer Appelo een toevoeging wil geven. Meneer Appelo.
Wat misschien ter aanvulling van Bas. We hebben juist in die onderzoeken ook wel de vraag gesteld van kijk naar de business case, kijk naar de financiële consequenties en kijk naar het beheer. Want het is niet alleen de gebouwen, maar het is ook de openbare ruimte. Hè. De keuze voor een Wadi, de keuze voor andere groensystemen, ja, die heeft ook een impact, niet alleen op de duurzaamheid, maar ook op het beheer en hoe we dat als gemeente gaan doen. En daar is naar gekeken. Dus dat we ook weten dat wat we nou als een ideale mix zouden kunnen formuleren, dat dat ook wel haalbaar is en de tand des tijds doorstaat. En zelfs de afdwingbaarheid van maatregelen hebben we vaak discussie over. Hè? Want je kan het nu al vaststellen, maar is het ook afdwingbaar en is het ook handhaafbaar? Dat zijn allemaal elementen die mee zijn genomen in die onderzoeken. Dus dat is wel goed. Dat is denk ik de aanvulling voor meneer Schat. Hè. Het is een hele ingewikkelde puzzel om dat allemaal in kaart te brengen. Maar we hebben dat wel voor een groot deel gedaan. Dus het is geen luchtfietserij meer. We weten op vrijwel van die onderdelen dat we het ook waar kunnen maken. Of wat we moeten regelen om het waar te maken. Dat wou ik toch nog even aanvullen.
Bij deze. Goed, dan ga ik door om even ook dit blok weer even af te ronden. En, we hebben het dus nu over de totstandkoming van duurzaamheidsvisie in combinatie met de SDG's. Zijn daar op dit moment nog vragen over? En even voor de goede orde, ik heb de vraag van de heer Van S gezien en die zal ik inderdaad bij het onderwerp waar dat ter sprake komt ook aan de pot laten komen. Nee, dat is mooi. Dan gaan we door naar. We schieten lekker op in de tijd. Dus ik denk dat we. Ik hoop dat de organisatie er rekening mee heeft gehouden dat we de pauze op een ander moment in de indeling gaan benutten. Die geef ik alvast mee. Terwijl ik dat heb meegegeven, ga ik de heer Van der Vriend het woord geven voor het derde deel. En dat zijn de belangrijkste uitkomsten. Gaat uw gang.
Ja, laat ik dat doen door gewoon mijn scherm te delen en dan even. Thema voor thema, wat aan de voorkant is meegegeven in die gebiedsopgave, met u te doorlopen. Dat is een beetje vergelijkbaar met film.
Daar ga ik vooraf even meegeven, meneer Van der Gint. De slides die getoond worden vanavond, die staan ook al op IBAPS. Dus u kunt ook, als u het vanaf dit scherm niet goed kan zien, kunt u het van uw eigen IBAPS-omgeving ook bekijken. Ga verder, meneer Van der Gint.
Ja, mocht dat zo zijn, maar desondanks dus wel even tonen.
Zeker, ja,
voor de duidelijkheid. Oké, dank u wel. Dan is daar ook geen misverstand over. Nou, eventjes thema voor thema. Ik gaf net al aan. Laten we gewoon beginnen bij wat eigenlijk, als het gaat om City West, zijn we allemaal van overtuigd, zowel binnen de gemeente, de ambtenaren en deskundigen binnen de gemeente, als de externe adviseurs, als de ontwikkelende partijen, want het is ook breed besproken met zogeheten stakeholdergroepen. Dat zijn de klimaatmaatregelen. Dat heeft alles te maken met het bestrijden van de wateroverlast. Maar tegelijkertijd dat je intensievere buien krijgt, wil je het water ook vasthouden. En wil je vooral ook voorkomen dat in een gebouwde omgeving meer en meer hittestress ontstaat. Dat heeft alles te maken met gezondheid. Annemette Andersen gaat er na de pauze uitgebreid op in. Maar wat ik hier vooral even als aanvulling wil laten zien is het volgende. En daarom staan die twee groene vlakjes rechts onderin die eigenlijk verwijzen naar biodiversiteit en naar gezondheid. Dat heeft ermee te maken dat die klimaatmaatregelen heel erg nauw samenhangen met gezondheid. Het vergroenen van stedelijk gebied zoals City en dus ook City West heeft een hele nauwe relatie met de gezondheid. En dan niet alleen dat het je uitnodigt tot bewegen in de zin van lopen en dergelijke, maar het heeft ook te maken met de belevingswaarde die het creëert, het uitzicht hebben op het groen in plaats van een overwegend steenachtige omgeving. En het heeft ook te maken met de mentale gezondheid, het ontmoeten van elkaar, het sociaal contact. Dat heb ik gekscherend vitamine G3 genoemd. Hoe groen de basis kan zijn voor gezondheid en voor het welzijn van mensen, het geluk. En dat is, dat staat dan eigenlijk rechtsbovenaan, ook weer verwijzend naar die SDG's, verwijst dat naar dat je niet alleen een duurzame stad, maar ook een gemeenschap bouwt. Nou, in het filmpje is het verder toegelicht, maar het is goed om het op deze manier nog een keer te zien, denk ik. Dan kom ik bij waar de heer Schat al net naar vroeg. Het energieverhaal. Twee dingen heel expliciet wil ik er even uithalen. Er is eigenlijk overal in het gebied stadsverwarming aanwezig, maar wat je toch ziet, dat bij de nieuwe ontwikkelingen, het Stadshuis en Theater de Kom zijn daarvan eigenlijk goede voorbeelden, is dat er geen gebruik wordt gemaakt van de stadsverwarming. Althans, dat is niet het advies. Dat heeft alles te maken met het volgende. De warmtevraag van moderne woningen die vandaag de dag worden ontwikkeld, die zou, als je het nog in aardgas moet doen, maar het wordt een aardgasloos gebied, een aardgasloze ontwikkeling, dan heb je minder dan 10% nodig van zeg maar wat een gemiddelde woning in Nederland nodig heeft als het gaat om het verwarmen van die woningen. Ze zijn zeer energiezuinig. Maar behalve dat zie je ook dat er een hele grote koelvraag is en die neemt tegen de achtergrond van klimaatverandering, daar zie je ook weer de samenhang, heel sterk toe. En om te voorkomen dat nou morgen iedereen als zeg maar morgen de sleutel wordt overhand aan nieuwe bewoners, dat ze overmorgen naar de gamma of de gaan om airco's te halen, omdat namelijk de stadsverwarming die warmte voorlopig niet kan leveren. En omdat bovendien de warmte die geleverd wordt veel minder groen is dan wanneer je gebruik maakt van bodemenergie, kiezen we wel bewust voor warmte- en koude opslag. Dat is denk ik een belangrijk punt. Dat is echt een systeemverandering. Dus die groene die hoek waar we het hebben over City West, die wordt dus net als de oostkant, als het ware, groen. Daar wordt gebruik gemaakt van WKO. En dan is er nog iets wat heel belangrijk is, en dat heeft te maken met de vraag, denk ik, van de heer Schat nog explicieter. Het krijgt een behoorlijk hoogbouwkarakter. We willen veel woningen op relatief weinig ruimte kwijt. Daar speelt groen omwille van de leefbaarheid een grote rol. Maar je kunt dan niet oneindig veel zonnepanelen op het dak leggen, want de energievraag neemt naarmate de gebouwhoogte en het aantal woonlagen toeneemt, neemt de energievraag toe. En je bent gewoon beperkt in de hoeveelheid groene stroom die je met zonnepanelen kunt opwekken. Dan kun je die panelen wel aan de gevel hangen, maar dan brengen ze minder op en ze kosten heel veel meer geld. Dus naar de standaardtechniek van anno nu is het advies dat voorlopig niet te doen. En dat heeft er ook mee te maken dat we omwille van de leefbaarheid het dak ook nodig hebben voor daktuinen. Dat wat betreft energie.
Ja, en nou heeft u dit ook al in uw filmpje duidelijk gemaakt, hè?
Ja.
Ik kijk even naar mijn lijst en ik zie dus nu die twee vragen van de heer Schat van de VVD. Hè, over energie-neutraliteit, het binnen het gebied zoeken en het gebruik van de airco's. Ja. Het lijkt mij dat dit een mooi moment is om daar expliciet op in te gaan. Klopt dat?
Ja, wat mij betreft prima, geen enkel probleem.
Oké. Nou, laten we dan beginnen met die eerste vraag van de heer Schat over dat energie-neutraliteit. Hè, als dat niet binnen het gebied mogelijk is, moeten we dan niet breder gaan kijken naar die opgaven?
Nou, ik denk dat je dat altijd moet doen. En je moet, maar tegelijkertijd moet je oppassen dat je zeg maar de energieopgave die je bijvoorbeeld in City zou opleggen, dat je dat niet afwentelt op andere gebieden. Een van de overwegingen die we bijvoorbeeld ook hebben is die stadsverwarming die op relatief hoge temperatuur, op dat soort temperaturen wordt nieuwbouw niet meer verwarmd. Gebruik die alsjeblieft voor de bestaande bouw. Die kan dat veel beter gebruiken dan nieuwbouw. Dat is één. Dus het gaat heel erg over een verdelingsvraagstuk. En dat geldt ook voor de ruimte die nodig is om bijvoorbeeld zonnepanelen kwijt te kunnen. Dan kun je ze wel elders in de gemeente kwijt willen. Maar ook dat zullen we dan goed moeten afstemmen met de behoeften die op andere plaatsen, waar de energiebehoefte van de bestaande bouw veel groter is, ja, dat zul je moeten gaan combineren. Het grote voordeel is wel dat als je het misschien niet voor volle 100% in city kwijt kunt, dat het misschien een trigger kan zijn, een aanjager kan zijn van een initiatief om elders energie op te wekken. Het zij met zonnepanelen, het zij met windmolens of anderszins. Dat zou heel goed kunnen. Tegelijkertijd moet je dus ook weer oppassen dat je het niet zonder meer afwentelt op de omgeving. Dat is gewoon een heel belangrijk principe wat je ook bij dit soort ontwikkelingen wilt hanteren. Zoveel mogelijk toch proberen je eigen broek op te houden.
Ik dank u voor uw antwoord. Ik kijk even virtueel naar de heer Schat of hij daarmee tevreden is als antwoord op zijn eerste vraag die hij stelde.
Ik vind het een mooi compleet antwoord.
Goed, dan gaan we door naar de tweede vraag. Nu u toch in beeld bent. Hè. De airco's. Blijf vooral in beeld, meneer Schat. Het is tenslotte uw vraag. Hoe gaan we voorkomen dat die mooie hoogbouw straks voorzien wordt van allemaal airco's? Als ik hem even heel plat de vraag samenvat.
Nou, dan zal ik hem heel plat proberen te beantwoorden. En kort samengevat is omdat je gratis koeling krijgt. Koeling is vast onderdeel van het systeem van warmte- en koude opslag. De koude die je in de winter kwijt wilt, die stop je in de bodem en die haal je in de zomer eruit wanneer je je huis wilt koelen. En andersom, de warmte van de zomer sla je in de bodem op en die gebruik je in de winter om je woning te verwarmen. De bodem werkt als een accu, zo heb ik het ook in het filmpje verteld. En daarmee voorkom je, hè, dat geeft comfort, en daarmee voorkom je dat je, nou, nogmaals, of je nou naar de Praxis of de Gamma gaat, dat je daar als aanvullend een airco, zeg maar, haalt. En wat we ook willen voorkomen, dat is denk ik wel een belangrijk punt, een alternatief is, maar dan wordt het heel technisch, dat je met luchtwarmtepompen gaat werken. En dat zijn in wezen al airco's. En die wil je ook niet in het gebied hebben vanwege de geluidsoverlast die ze met zich mee kunnen brengen. En dat heeft ook heel veel impact op, bij wijze van spreken, nou ja, die kasten die je dan ziet van airco's op het balkon of op een andere plek. Als je ze op het dak stopt, kun je er weer geen daktuinen kwijt.
Of in parkeergarages.
Ja, en dan geeft het toch weer geluidsoverlast, snapt u?
Nee, ik snap het wel. Maar het is in ieder geval met de systeemkeuze om dus geen gebruik te maken van stadsverwarming is dat al essentieel. Dan heb je dat natuurlijk voor een heel groot deel al afgevangen. Maar dat betekent ook, wij zijn ook nog bezig als nieuwe gein met een warmtevisie. Als we dit soort systeemkeuzes maken voor dit soort dingen, dat kan dan ook een gevolg hebben voor systeemkeuzes die we, zeg maar, voor andere nieuwbouw gaan maken. Want er wordt heel makkelijk gezegd dat stadsverwarming altijd een heel gemakkelijk afweging is. Maar als ik u nu zo beluister, dan is, zeg maar, stadsverwarming alleen nog maar voor bestaande bouw eigenlijk toepasbaar. Maar voor nieuwbouw moet je het eigenlijk niet meer willen.
Ja, ik zou vertalen.
Ik ga hem even kaderen, want we hebben het alleen over city. Dus de heer Van der Gient heeft dat antwoord gegeven in het kader van city. Hè? Dan,
voor city
daar
grijp geldt
ik als
zeker,
voorzitter dat, even in.
Maar voor city geldt dat zeker. En dat zal elders ook zo zijn, vrees ik.
Goed, dank u wel.
Dank u wel, meneer Schat. Ik zie ook de vraag van de heer Van der S van de PvdA. Vraag me even af of dit ook het juiste moment is om die vraag te stellen. Maar laat ik dat vooral ook aan de heer Van S zelf over. Meneer Van S.
Nou, als u die vraag 20 minuten geleden had gesteld, wel. Maar dus ga vooral nog even door, dan kom ik straks weer terug op Wiegen. En dan heb ik ook aan de meneer Van der Gient straks een vraag.
Oké, prima. Goed, nou dan ga ik u vragen om eventueel wat u nog verder met ons wilde delen, wat u niet al in uw video heeft gedeeld, maar wellicht wilt u nog een bepaald punt uitlichten, waarvan u wellicht vermoedt dat er vragen over zijn.
Nou, laat ik dan maar meneer Van S meteen bedienen.
Oké.
Dat is het.
Dan is het even goed om te weten, want niemand thuis heeft die vraag gezien, dus dan ga ik toch meneer Van S terugvragen, want dan mag hij zelf de vraag stellen.
Ja. Eens even kijken. Daar ben ik, of niet?
Wel qua geluid, nog niet qua beeld. Nu ook qua beeld.
Oké. Okay. Ja. Nou, dank voorzitter. Ik had de vraag in eerste instantie voor Wieger voorbereid. Maar
dat kwam ook in zijn filmpje namelijk naar voren, dat is dat met de ontwikkelaars nu sowieso ook de gemeente, provincie, waterschappen en daarnaast ook Mitros en wat is het? Even kijken, de twee ontwikkelaars, help me eventjes, Bridges and Press meedoen in het consortium. Mijn vraag is, zijn dat ook alle ontwikkelaars die in het hele gebied alles gaan ontwikkelen? Ik ken ze van blok B1, maar nog niet van de rest. Of kunnen we nog meer ontwikkelaars verwachten? En wat betekent dat dan voor de afspraken wat betreft tot TKI?
Oké. Nou, dit is wat we nu hebben gedaan in het kader van het TKI is gewoon die onderzoeksvraag gedefinieerd naar, laten we zeggen, het afvalwater. Hè. Dus dan heb je het over wat is het in afvalwater, dus hemelwater, grijswater en zwartwater. Wat zouden we in dat hele gebied als optimum kunnen doen? En het TKI schrijft voor dat je dan een consortium vormt. En dat consortium daarvan was met name in eerste instantie het waterschap in de provincie al zeer in geïnteresseerd. Toen hebben we de ontwikkelaars die toen bekend waren daarvoor uitgenodigd. Dat zijn de Fresh and Bridges en Mitros. Het hebben we gezegd van willen jullie meedenken? Hè? En wat het TKI ook als voorwaarde stelt is dat je onderzoeksinstituten aanhaakt. Nou daar zit het KWR natuurlijk als trekker bij. En wat ook vereist is, is dat er marktpartijen meedoen die ook technologie aanbieden die kan helpen bij het beantwoorden van die onderzoeksvragen. En daarmee vorm je dat consortium. Daar hebben we een samenwerkingsovereenkomst mee afgesloten en het KWR is nu trekker van het onderzoek. Nou, en dan kom je dus andere ontwikkelaars zitten daar nu niet bij, die zijn ook nog niet bekend, want we moeten eigenlijk de rest nog gaan tenderen, dus die weten we ook domweg nog niet. Maar het is wel mooi dat de ontwikkelaars die nu bekend zijn wel meedenken. En als no regret maatregel, zou je het kunnen omschrijven, hebben we dus met de ontwikkelaars van blok B1 in ieder geval afgesproken dat ze dat grijswater als een aparte stroom aanbieden. En daarmee heb je eigenlijk dus de drie waterstromen, hè, van hemelwater, grijswater en zwartwater, in het gebouw al gescheiden. Zodat we, als we straks uitkomsten hebben van dat TKI-onderzoek, nou, we dat in ieder geval of in het openbaar gebied of in installaties nog kunnen verwerken en terugploegen naar het gebied. Hè. En we zouden, als die uitkomsten van dat onderzoek succesvol zijn, dat mee kunnen nemen in de ontwikkelkaders voor de restant opgave die we gaan tenderen. En dan draaien we hem om. Dan zeggen we gewoon van wij hebben hier een bouwblok in de aanbieding. Hè. Marktpartijen schrijven we in. Maar de voorwaarde is bijvoorbeeld dat u meegaat in een in een WKO op blokniveau bijvoorbeeld, en dat u grijs water inzamelt en dat u een GPR haalt van 8,5, en dan gaan we dat verder inkaderen. En dan krijgen we daar de respons van de andere marktpartijen op.
Ja, ik zie dat de heer Van Es heel tevreden is met uw antwoord. Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Van der Gint, want eigenlijk waren we in uw blok. Heeft u nog iets toe te voegen aan wat u heeft verteld?
Nou, ik denk, even ook een aansluiting bij wat Wieger en wat de heer Van Es vroegen. Kijk, wat je heel erg ziet is dat als het gaat om die duurzaamheid, dat heel veel partijen, niet alleen gemeenten, bestuurlijk, ambtelijk, maar ook marktpartijen, ontwikkelaars en bouwers, echt heel erg samen aan het zoeken zijn, veel meer dan je in eerste instantie misschien zou denken, om die duurzaamheidsopgave te fixen. En de kunst is dus ook over hoe je die belangen bij elkaar brengt. En dat is ook een belangrijk onderdeel geweest van hoe we tot die visie tot stand zijn gekomen. En die TKI die kan ons, om dat antwoord te geven, ons daar heel erg bij helpen. Maar we zijn aan de hand van die visie nu wel zover dat we kaders kunnen gaan stellen van dit is echt wat we willen. En het zou heel mooi zijn als we daar binnen die kaders gezamenlijk de lat nog hoger weten te leggen. En eigenlijk zegt Wieger met zoveel woorden, als ik het even zonder het hem in de mond wil leggen, dat we daar positief verbaasd steeds over zijn, over hoezeer ze dat zelf ook willen en hoe moeizaam het soms ook gaat. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om dat met z'n allen goed te realiseren. Dat we daar echt allemaal in zoekende zijn.
Duidelijk. Ik ga naar de heer Quantus van D66. Die heeft een vervolgvraag.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn vervolgvraag is eigenlijk, als we al deze eisen hebben opgesteld, in hoeverre is er dan voor de ontwikkelaars nog enige ruimte om daar een oplossing, CQ, een bijstelling van te organiseren?
Ja, die is even vanuit mijn perspectief van wat ik net schets eigenlijk. Ja, die is er wel zeker, maar die is vooral als het aan ons ligt naar boven toe. Dat klinkt misschien heel raar. In de vorm van, ik heb het gekscherend ooit genoemd, een groen klikfonds. We geven die kaders heel duidelijk aan van wat we toch tenminste willen. En waar wij vinden voor het grote geheel vanuit de visie geredeneerd die we hebben opgesteld, of waarmee we bezig zijn die nu af te ronden, waar men dan, vinden wij, op zouden moeten excelleren. Men op zou moeten excelleren. En dat wordt niet alleen meegegeven in de kaders, maar dat wordt natuurlijk, omdat wat Wieger net aangaf, de gemeente zelf kan gaan tenderen, kan daar ook op gaan selecteren.
Ja, ik begrijp wat u zegt, maar u heeft in uw voordracht net ook al gemeld dat als u gaat stapelen, het kostenaspect uit de hand zou kunnen gaan lopen. Dus ik kan me voorstellen dat u dat wenst, maar ik kan me ook voorstellen dat een ontwikkelaar zegt van ja, dit kan wel, maar dat kost dan X. En dat u dan zegt van, ho, daar is de plafond bereikt.
Nou, twee dingen. Dat is natuurlijk iets wat we aan de voorkant bewaken, maar volgens mij steekt Wieger nu zijn handje op voor het aanvullend antwoord wat hij daarop wil geven. Hoe we daar denken invulling aan te kunnen geven, of ze daarin tegemoet te komen. Wieger.
Nou ja, in de eerste plaats wat ik merk in de onderhandelingen met marktpartijen, dat je natuurlijk in de eerste instantie de natuurlijke reflex krijgt. We moeten meer doen, dus dat zal wel duurder zijn. Maar de grap van vaak die onderzoeken en de discussie open is dat niet per definitie zo is. Dus we zien nou bijvoorbeeld toch in blok B1 een discussie ontstaan met de ontwikkelaar. Bijvoorbeeld over retentie van water en het toch benutten voor het groen houden van de gevel. En zeker als dan die technologiebedrijven aan boord zijn die voorschotelen dat gewoon eigenlijk binnen dezelfde investering kan, maar dat het een andere manier van denken vergt. Nou, dan heb je dat toch gewonnen. Dus daar zit ook een deel gewoon onwetendheid in en met elkaar zoeken van hoe krijgen we het haalbaar. Dus dat is een kans. Stel dat je dan op een gegeven moment toch nog aanloopt tegen van nou, dit is eigenlijk een heel goed idee, maar we hebben net dat setje nodig. Dan hebben we wel, weliswaar met goedkeuring van ons quality team, hebben we de incentive om een initiatief te kunnen honoreren in de vorm van een bijdrage van dat duurzaamheidsfonds, wat we in de gebiedsopgave hebben vastgesteld. Dat gaan we niet lichtvoetig inzetten, want we dagen die markt echt uit tot het ver met ons mee te denken. Nou, en uiteindelijk zeg je, ja, we stellen een kader vast en als we iets echt heel graag willen, ja, dan is er in principe nog die mogelijkheid om het toch aan te jagen. En wat ook wel een punt in de discussie soms is de schaalniveau. En daar heeft eigenlijk Bas ook al het nodige over gezegd. Hè. Je kan je voorstellen als je naar collectieve systemen gaat van een grijs waterreiniging, dat het voor de eerste de moeilijkste is en voor de laatste deelnemer het makkelijkste, omdat het allemaal uitgedacht is. Dus dat soort mechanismen zitten er ook in. Dus dan zou je misschien af en toe even als gemeente het voortouw in eerste instantie moeten nemen. Maar dat is bijvoorbeeld volgens mij, maar dat was voor mijn tijd, maar ook gebeurd bij de WKO met het stadhuis en de kom en waar we straks de doorslag op aansluiten. En daar is ook een stuk van die WKO eigenlijk vergroot aangelegd in de eerste fase, waar we nou het profijt van hebben om de doorslag er nu op te kunnen aansluiten.
Nou, dat is het. Ik wil nog even een doorvraag over stellen, meneer de voorzitter.
Ja. Nou, uw laatste dan. Gaat het
aan? De doorvraag is in deze. Worden er verondersteld dat in de hele ontwikkeling van dit plan heel veel ontwikkelaars een deel gaan krijgen, waardoor je dus versnippering krijgt en de discussie die meneer Appelo net aangaf ook behoorlijk ingewikkeld wordt, zodat de toedichting van dat extra fonds ook bijna onhaalbaar wordt, omdat je niet weet wat dan de achterkant nog bij geplust zou moeten worden?
Ja, dan kom je eigenlijk op de strategie van tenderen en de omvang van de tenders.
Ja.
En ja, dat hebben we nog niet in beton gegoten, maar zoals we er nu naar kijken, gaan we dat op blokniveau doen. Dus u kent waarschijnlijk die kaart die ooit bij de gebiedsopgave is gepresenteerd. En daar heb je dan op blok B1, blok B2, C1, nou zo loopt dat door. Ja. En dat zijn eenheden waarin we nu eigenlijk de onderzoeken ook min of meer op hebben gericht, op die verkaveling. Het ligt voor de hand om dat op blokniveau te gaan tenderen.
Okay.
En dan zou je een stuk of 5-6 tenders hebben en dat is een schaalgrootte die, ja, die past, zeg maar, die voldoende de volume geeft en ook voldoende dat debat opent over wat heb je aan voorinvesteringen op totaalsystemen nodig. En ook bijvoorbeeld een WKO is in 3 fases bijvoorbeeld op te bouwen, blijkt uit het onderzoek. Hè. Dus dan kan je de eerste 2 bouwblokken op de WKO-installatie en daarna breid je hem uit. Nou, dat soort dingen zijn allemaal mogelijk. Maar in die eenheden, denk ik, is nu het idee. Hè? Maar dat is nog niet in beton gegoten. Daar komen we nog mee terug als we die ontwikkelkaders per plot op gaan stellen.
Gelukkig maar, want beton is nou niet zo circulair. Hè? Dus dat is dan heel goed. Meneer Schat, u had ook een vraag bij ditzelfde onderwerp.
Ja, dank voorzitter. Dat sluit een beetje aan op de vragen van de heer Quantus. Je geeft dan eigenlijk aan de voorkant een aantal ambities en doelstellingen mee waarmee die ontwikkelaar mee op pad moet. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat je natuurlijk borgt dat die ontwikkelaar ook daadwerkelijk die doelstellingen gaat halen. Dat moet gevalideerd en geverifieerd worden. Maar niet alleen die ontwikkelaar die het gaat bouwen, wat ik net ook al noemde. Dus ook straks in die exploitatiefase moet er natuurlijk ook op dezelfde manier ermee omgegaan worden. Hoe gaan we dat valideren en borgen? Hoe gaan we dat meenemen? Dat zulke toekomstige gebruikers ook met diezelfde waardes rekening gaat houden die we aan de voorkant hebben bedacht met z'n allen. Want anders zijn we daar nu heel veel geld en energie aan het insteken. En dan straks in de exploitatiefase. De bouwer heeft straks iets gebouwd en de beheerder, dus vaak een andere partij, die neemt de boel over. En die denkt van nou, leuk gebouw, ik ga gewoon mijn eigen gang.
Ik ben bang, heer Van der Gien, dat u dat antwoord niet gaat geven als ik de hand van meneer Appelo al zie.
Ja. Nou, kijk. Dit is een heel goed punt hoor, want dit betekent eigenlijk, hè, en dat is natuurlijk in de eerste onderhandelingen, zie je dat ook naar voren komen. Het maakt uit of je met een belegger zit te praten of met een ontwikkelaar. Hè, even gechargeerd gezegd, een ontwikkelaar koopt vastgoed in, realiseert zijn project en is weg en moet het hebben van de ontwikkelwinst. Een belegger heeft een lange termijn belang en gaat 25 jaar exploiteren. Die kijkt dus ook anders naar die vergroening, anders naar die woonlasten, anders naar die energievraag. Dus dat is belangrijk. Nou, dat kunnen we in die tender, kunnen we daarop in gaan spelen. Het tweede is, wat we nu in de praktijk, zowel bij de doorslag als bij blok B1 al eigenlijk ervaring mee hebben opgedaan. Van, ja, een loze belofte, daar heb je niet zoveel aan. Dus bijvoorbeeld een artist impression met heel veel bomen. Nou, daar hebben we nou dat Q-team voor. Want dan wordt letterlijk de vraag gesteld. Ik zie daar, ik ben geen bomendeskundige, maar ik zie daar een populier staan. En die wortelen 2 meter diep. Heeft u in het gebouw een grondbak staan waar die boom in kan? Want dat checken we. Dus je komt niet weg met een artist impress. Je moet echt een groen plan hebben op het gebouw. Dat heeft er in de doorslag toe geleid dat er ook een aparte ecologiestudie aan dat gebouw is toegevoegd. En dat we het Q-team overtuigd is dat het groen wat gepresenteerd is ook te realiseren en te onderhouden is. Datzelfde discussie hebben we met deelauto's gehad. Hè. Dan eisen we dat we in de contracten zien dat de deelauto's ook gecontracteerd zijn. Dus niet alleen het rekensommetje om de parkeernorm naar beneden te brengen. Nee, ook een bewijs dat het is doorgelegd naar de belegger in een contract. Dus daar zitten een paar elementen aan. Maar het mooiste is natuurlijk als maatregelen zichzelf terugverdienen, want dan ben je snel klaar. Ja. En al het andere is een kwestie van kwaliteitsbewaking en slim contracteren. Ja.
Het is heerlijk om te zien hoe enthousiast u wordt als u eenmaal het woord heeft gekregen, meneer Appelo. Dank jullie wel. Ik ga nog even door naar de heer Horst van het CDA.
Ja.
Meneer Horst, als u uw camera en microfoon aanzet.
Ja, daar was ik mee bezig, maar ik had mijn vraag uitgebreid in de chat getypt. Maar dat kan niet iedereen zien, zeker de mensen die thuis meekijken niet. Dus ik ga even voorlezen uit eigen werk.
Heel goed.
Hoe verhoudt het doel van, we lezen iets in de presentatie en ook in de bijgeleverde sheets over circulair bouwen en het toepassen van materialen daarbij, materiaalkeuzes. Hoe verhoudt nou het doel van het circulair bouwen, middels onder andere het toepassen van secundaire materialen en biobased slash bouwen in hout, zich met de toepassing van de aanzienlijke hoogbouw in het plangebied? En maakt die keuze voor behoorlijke hoge gebouwen het toepassen van met name die materiaalkeuzes niet een stuk moeilijker? En ik denk dan bijvoorbeeld aan stevigheid van het gebouw, levensduur, dat soort zaken.
Ja. Meneer Van der Gint.
Ja, terecht punt. Goeie vraag. Hoogst actuele vraag, want die speelt eigenlijk niet alleen in City, die speelt in de hele sector. Om het zo uit te leggen, we zijn natuurlijk gewend, zeker bij hoogbouw, om vooral in beton te bouwen. En er is nu met het oog op circulair bouwen, voor degene die misschien wat minder achtergrondinformatie of kennis heeft, is er heel veel aandacht voor het bouwen in hout. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee al het beton vervangen gaat worden door hout. Dat heeft met de constructie, hè, waar u zelf naar verwijst, te maken, de stevigheid daarvan. En wat je dus wel heel erg ziet, is dat het meer een hybride benadering aan het worden is. Hè, waar we meer en meer naar streven, is dat we zelfs beton, tweedehands beton maken. Heel veel beton kun je eigenlijk weer, komen we achter, maar dat is echt een inzicht van de laatste 2-3 jaar, dat je dat eigenlijk heel goed kunt recyclen om opnieuw beton van te maken. En dat kan dan 40-60% van de CO2-impact schelen. Hè? En door te werken met materialen die weer letterlijk en figuurlijk aangroeien, zoals biobased materialen, denk aan hout, merk je dat die milieu-impact nog lager kan zijn. Nou, dat zijn wel dingen die we ook in die kaders gaan meenemen, dat we niet alleen een prestatie willen dat die, zeg maar, geleverd wordt. Maar dat we aan de ene kant ontwikkelende partijen en bouwers vermoedelijk, zonder erop vooruit te lopen, ook de vrijheid willen geven over hoe dat in te vullen. Maar je zult automatisch zien dat er veel meer aandacht komt voor het bouwen in hout. Maar je moet niet denken dat het sprookje van de drie biggetjes nu per definitie achterstevoren verteld wordt. Dat we niet langer in steen, maar in hout en zelfs in stro op grote schaal gaan bouwen. Maar het neigt wel die kant op naar een mix van dit soort media, om het maar zo te zeggen.
Goed.
Maar ook dit komt terug in die ontwikkelkaders, in de prestaties die we vragen als het gaat om circulair bouwen.
Heel goed. Dank u wel. Ik kijk met een blik op de klok en ik had gezegd dat we rond 9 uur een korte pauze gaan houden. Dat doe ik niet voordat ik mevrouw Verbeek nog even het woord heb gegeven. Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, even nog terugkomend op net. Moet ik dan denken bijvoorbeeld aan de doorslag, de houtbouw, het skeletbouw?
Ik vraag me af of de heer van de Gint daarop het antwoord gaat weten. Want ik vermoed zomaar dat de heer van de Gint vooral heeft gekeken naar City en niet naar de bestaande wijken in Nieuwegein. Mag ik die vraag even noteren dat ik dat in de pauze een van de wethouders die vraag alvast kan voorbereiden? Dat we daar zo op terugkomen?
Ja, ik moet in ieder geval het antwoord schuldig blijven.
Goed, dan ga ik voor nu even een korte pauze introduceren. Minuten. Na de pauze gaan wij door met de ideale mix van duurzaamheidsthema's. En dat zal de heer Van Hedel, Marco Van Hedel, ons in meenemen live. Daar was geen filmpje vooraf van. Om daarna met mevrouw Andersen, die wel een filmpje vooraf heeft ingediend, nog even in te gaan op de ruimtelijke haalbaarheid van groen en blauw. Oftewel water en bomen, natuur, etc. En tenslotte zullen we het tweede deel ook afsluiten met nog even een goede dialoog over alle informatie die we dan hebben gehad. Nou, dat gezegd hebbende, ik schors heel even de vergadering tot 9:05. Ik heropen nu de vergadering. Ik moet even wennen dat dat natuurlijk met de livestream ook geregeld moet zijn. Ik heropen de vergadering. Het is 9:05. Voor de schorsing geëindigd met een vraag van mevrouw Verbeek over de houtskeletbouw aan de doorslag. En intussen heb ik begrepen dat de heer Adriani daar een reactie op kan geven. Meneer Adriani. U heeft een hele mooie lichte achtergrond, maar u zelf bent iets wat...
Kom er wat aan te doen. Werkt dit beter? Ja, dit werkt iets beter. Hè? Ja, dank. De terechte vraag denk ik van mevrouw Verbeek. Kun je dit soort appartementengebouwen dan, zoals die woningen in de doorslag bijvoorbeeld, als huiskletbouw neerzetten? Volgens mij is het antwoord op dit moment nee. Ik ken geen voorbeelden in de wereld waarin je 70 meter hoog kunt met huiskletbouw. Het beste voorbeeld wat ik ken is in Engeland, volgens mij in Londen. Een appartementengebouw van 30 meter hoog, wat helemaal in huiskletbouw is uitgevoerd. Maar ook die techniek ontwikkelt zich door. En ik denk wat de heer Van der Griend net op de vraag van de heer Horst goed heeft uitgelegd, is dat je eigenlijk iedere keer probeert om de ontwikkelaars van een nieuwe tender zoveel mogelijk probeert uit te dagen om aan die circulariteit tegemoet te komen, naar de beste stand van de techniek. We gaan er dus ook in ieder nieuw ontwikkelkader weer kijken hoe ver we kunnen komen. Maar het feit dat je misschien nu nog niet tot 50 of 70 meter hoog met houtskeletbouw kunt komen, betekent natuurlijk niet dat je niet gewoon wel hout als een belangrijke materiaal in je gebouwontwerp kunt betrekken. Dus waar je naar op zoek bent is naar combinaties van de meest circulaire en meest duurzame materiaaltoepassing. En of dat nou gerecycled beton is of hout of andere materialen. Dat is waar we iedere keer op zullen sturen.
Duidelijk antwoord. Dank u wel. Dan gaan we door met de rest van het programma. En haal ik de heer Van Hedel nodig ik van harte uit om zijn camera en microfoon aan te doen. Meneer Van Hedel, goedenavond.
Goedenavond.
Welkom in deze avond van de Raad. U bent projectmanager voor Duurzaamheid City. Zo staat althans hier op mijn brief. En u gaat het hebben over de ideale mix van duurzaamheidsthema's.
Klopt. Ik start even de presentatie. Zo. Dank. Bas van der Griend heeft in het voorbereidende filmpje een diagram getoond. Hij noemde het net al, het spindiagram. En dat is gebruikt bij de totstandkoming van de duurzaamheidsvisie. In het diagram is aan de rechterzijde de context te zien. En de linkerzijde is de... aan de rechterzijde is de thema's te zien en aan de linkerzijde is de context. De context ligt nu groen op. En dit zijn de thema's aan de rechterzijde. En die zijn ook beschreven in de eerder genoemde documenten, het koersdocument en de gebiedsopgave. Vervolgens gaf hij aan dat de belangrijkste conclusie in dit proces van die totstandkoming van de duurzaamheidsvisie was dat niet alles mogelijk is. En er moet dus gezocht worden naar de optimale mix en daarbij horen ook keuzes. Het diagram dat wordt getoond hebben we verder uitgewerkt. En per thema hebben we gekeken wat voor effecten het heeft wanneer een bepaald thema prioriteit krijgt en dus ingezet wordt op het maximaal haalbare of het beste scenario. De binnenste ring op deze spindiagram is het, wat hij eerder ook al aangaf, het wettelijke geldende regels. Het tweede niveau is wat wij als gemeente hebben meegegeven wat minimaal gehaald moet worden. En het derde thema, dat is het best denkbare naar de stand der techniek. Op de komende vier slides zal ik per thema even toelichten als je daar maximaal op inzet, wat voor gevolgen dat heeft voor de samenhang en welke effectscore je dan kunt hangen aan die context waarin dat allemaal ontwikkeld moet worden. Dan begin ik met het eerste scenario. In dit scenario zetten we in op alles. En zoals eerder al aangegeven, kan niet alles. Als je dus 100% in wil zetten op al die thema's, dan zorgt dat aan de andere zijde, dus in die context waarin die thema's worden gerealiseerd, voor niet automatisch altijd ook voor het optimale effect. Dus de ruimtelijke kwaliteit is niet optimaal, het ruimtegebruik is niet voldoende, gezondheid en welzijn, daar scoor je minder punten op. In hoeverre daar punten aan vast te hangen zijn. En het is in mindere mate betaalbaar. Dus zoals we zien is dit voor nu niet de optimale mix. Als we dan gaan kijken naar wanneer we het thema bereikbaarheid en mobiliteit prioriteit geven en maximaal daarop willen inzetten, dan komen we bij het volgende schema terecht. We hebben dus gekeken naar of het haalbaar is om alle verschillende modaliteiten, dus voetgangers, fietsers, OV en automobilisten of personenvervoer, optimaal te realiseren is in dit gebied. Ja, wat we in dit spindiagram dus zien, is dat er minder ruimte blijft voor klimaatadaptieve maatregelen. En dat wat dan uiteindelijk als gevolg heeft dat het ook niet ten goede komt van de ecologie en of biodiversiteit. Maar we zien ook dat city als geheel minder zal bijdragen aan de gezondheid en welzijn en de ruimtekwaliteit van het gebied. Daarnaast excelleren we niet in geen enkele schijf aan de contextkant. Dus we behalen aan die zijde niet het maximaal haalbare, wat we eigenlijk wel zouden willen. Dus ook het scenario 2, maximale haalbaarheid, is niet de optimale mix gebleken. Dan gaan we naar scenario 3. En daar hebben we het net al eventjes over gehad. Als we dus volledig inzetten op een maximale energieprestatie, Dan zien we eigenlijk in het bovenste plaatje, deze. Dit is berekend als je dan dus zou willen inzetten op 100% duurzaam opgewekte energie voor het gebouwgebonden energieverbruik. Dat je alle daken in dit studiemodel moet bedekken met zonnepanelen. Maar ook de daarvoor geschikte gevels. Dus de gevels aan de zuidzijde en aan de oostzijde. Op het plaatje hieronder zien we als je energie neutraal wilt gaan ontwikkelen. Dan heb je dus alle zijdes nodig, alle gevels nodig, alle daken en een oppervlakte zo groot als het busstation ten behoeve van energieopwekking. Maximaal inzetten op energieprestatie is dus ruimtelijk niet inpasbaar. En zoals je ziet aan de contextzijde ook weer niet een optimale mix. Nou, dan gaan we door. Naar de scenario 4. En dat is wanneer je maximaal inzet op klimaatadaptatie. Dan zie je dat aan de themazijde, dus aan deze zijde van de schijf, dat klimaatadaptatie, water en ecologie een sterke samenhang hebben. En daardoor dus ook gezamenlijk kunnen excelleren. En dus het maximale haalbare mogelijk is. Annemette Andersen zal straks daar nog wat verder over uitleggen. Maar je ziet ook aan de contextzijde, dus de effectscore, dat het heel erg bijdraagt aan de leefbaarheid, ruimtekwaliteit en gezondheid. Maar ook, en dat hebben we nog niet in andere diagrammen eerder gezien, dat het in de eerste ring scoort en ook in de middelste ring volledig op alle andere thema's en alle context waarin het gerealiseerd moet worden, goed scoort. Ja, we zien dus dat het ruimtelijk inpasbaar is en een goed effect heeft op die verschillende thema's. Als we dan naar... dat was het al. Dus als we naar die... Als we dus naar al die verschillende effecten van het inzetten op een bepaald thema kijken wat dat doet met de context waarbinnen het allemaal moet gerealiseerd moet worden, zien we dat de ideale mix voor nu maximaal inzetten op klimaatadaptatie is, omdat je daarmee zoveel mogelijk vlakken aanraakt en zoveel mogelijk punten, als je er punten aan kunt hangen, kunt bereiken. Daar wil ik het voor nu even bij laten.
Ja, nou, dank u wel. Helder verhaal, denk ik. En tegelijkertijd kan ik me heel goed voorstellen dat dit verhaal vragen oproept bij de deelnemers aan de vergadering. En daarvoor hanteer ik zoals gesproken weer de 6-seconden-regel. Dus steek gerust uw handje omhoog of typ even vragen in de chat in. Dan gaan we die vragen stuk voor stuk behandelen. Kijk, meneer Horst van het CDA.
Ja,
Ja, dank voor de uitleg. Ik vind het een mooie, heel systematische benadering van wat zijn nou de knoppen waar je aan kunt draaien en hoe kom je tot de meest optimale mix met het hoogste rendement. Zou dit een benadering zijn waarmee we in dit geval, in dit gebied, ervaring opdoen en vervolgens ook mogelijk bij andere projecten binnen de gemeente Nieuwegein zouden we dat daar ook toe kunnen passen? Of is dit een dermate systematische benadering die eigenlijk alleen maar op dit gebied toepasbaar is? Dus met andere woorden, hoe duurzaam is deze benadering?
Je kunt niet elke ontwikkeling of elke manier van benaderen natuurlijk op elk project toepassen. Hier hebben we te maken met hoogbouw, dus zal een score op energie moeilijker haalbaar zijn. Of waar we net ook over hadden met van de opmerking of de toelichting van de houtbouw. Dat is niet altijd mogelijk. Dus dan zou je, als je dit toepast op een ander project, die criteria moeten aanpassen en ook weer met onderzoek of dat mogelijk is bij dat type project. Op basis daarvan van die onderliggende onderzoeken zo'n grafiek of diagram weer moeten aanpassen.
Ik zag dat de heer Van der Gint daar nog een aanvulling op wilde geven. Meneer Van der Gint?
Ja, klopt. De methode is eigenlijk gewoon breed toepasbaar. Dat is denk ik heel belangrijk. Daar wordt ook heel erg naar gezocht. Van alle kanten krijg je als gemeente ook opgelegd vanuit de NOVI, de provinciale omgevingsvisie. Het moet integraal en breed. Dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Als gemeente en in dit soort projecten hebben we ermee te dealen. Hoe doe je dat? En je ziet eigenlijk dat steeds meer projecten zoeken naar dit soort methodes. Dit is vrij universeel toepasbaar als methode, maar de uitkomsten zijn heel locatiespecifiek.
Ja.
Grondgebonden woningen bijvoorbeeld, daar is het veel gemakkelijker om per woning in de totale energiebehoefte van een huishouden te voorzien. Nou, dat kan in hoogbouw eenvoudigweg niet. Even als eenvoudige illustratie, dus daar komt weer iets anders uit.
Dank voor de toevoeging. Goed, ik zie dat de heer Horst tevreden is. Zijn er in dat geval nog andere raadsleden, commissieleden, deelnemers aan deze vergadering die hier vragen over willen stellen? Nou, dan denk ik dat uw verhaal zeer duidelijk was, meneer Van Hedel. En dat betekent dat wij doorgaan naar het volgende onderwerp. En daarvoor ga ik mevrouw Andersen, Annemette Andersen uitnodigen. Zij heeft vooraf inderdaad ook al een video met ons gedeeld. Goedenavond, mevrouw Andersen.
Goedenavond.
U gaat het nog even hebben over de ruimtelijke haalbaarheid ten aanzien van groen-blauw.
Ja, mij is geteld dat de raadsleden alle filmpjes hebben gezien. Dus ik wil niet de presentatie nog eens herhalen. Ik ben vooral benieuwd hoe de raad daarin staat. Als je het over, wij zagen net, je scoort gauw op heel veel gebieden. Als je klimaatadaptief daaraan toegevoegd wordt, natuur inclusief, dat hebben we eigenlijk bij elkaar gepakt in de duurzaamheidsvisie. Dus als je die twee thema's pakt, denk ik eigenlijk dat je met zo'n methode altijd goed uitkomt als je daarop inzet. Dat geeft altijd waarde op heel veel gebieden. Maar waar moet je aan denken met klimaatadaptief? Ja, dat zijn eigenlijk twee tegenstrijdigheden, kun je zeggen. Dat is te veel water en te weinig water. Dat zijn eigenlijk twee problemen, twee aandachtspunten in de toekomst. Dat het heel veel regent, heel plotseling, en dat je heel veel droogte hebt. Nou, die wil je allebei oplossen. Natuurinclusief, daar kan je denken aan stimuleren van biodiversiteit en hoe je dat dan doet. Maar je kan ook denken aan de natuur de stad intrekken. Dat is iets wat veel wordt gedaan. Ben ik goed verstaanbaar trouwens?
Zeker, ja hoor. Oh, dat gaat prima.
En ja, daar ben ik benieuwd of de raadsleden zelf denken, goh, er zijn wel aandachtspunten als je het hebt over de ruimtelijke inpasbaarheid in een binnenstad, waar je natuurlijk dichter op elkaar woont, of bouwt bedoel ik. Dus wat zijn volgens jullie als raadsleden de aandachtspunten als je zegt, nou, nu gaan we er echt vol voor, want dat is de ambitie, om een natuurinclusieve stad te maken? Daar ben ik even benieuwd naar of raadsleden daarin een idee van hebben. Waar moet je aan denken? Waar denken ze zelf aan bij dat thema?
Het is een mooie, duidelijke vraag. Nu weet ik dat dat virtueel altijd heel lastig is, maar deze raad is altijd zeer bereid om op dat soort uitgestoken handen te reageren. Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ja.
Voorzitter, als ik nou erop in mag haken. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de parkeergarage, waar die bamboe... wat ze geplaatst hebben, dat ziet er op een gegeven moment helemaal niet meer uit. Ik mag toch aannemen dat u dat soort dingen niet wil gaan doen? Of zie ik dat verkeerd?
Dat is een hele mooie aandachtspunt. Kijk, daar was ik een beetje op zoek naar, want dat is ook wat Wieger vertelde. Hij noemt het dan het 4D-verhaal, omdat je in drie dimensies denkt. Onder de grond, boven de grond en de breedte. En de vierde is de T voor tijd. Dus hoe gaan dingen eruit zien over tijd? Als je het over groen hebt, volop inzetten op groen. Ik ben trouwens zowel, heb ik niet groen en waterstudie gemaakt, maar ik ben ook co-creatieadviseur voor City. En heb heel veel sessies mogen organiseren. En je ziet dat groen, groen, groen. Maar je wil ook dat het goed blijft. Nou, daar is dus heel erg veel onderzoek naar gedaan, ook in die studie. Ik zou misschien zo wat profielen kunnen laten zien, maar daar is heel erg over nagedacht. Als je grote bomen wil, wat iedereen wenst, hoe is het dan over 10, 20, 30 jaar? Als je groen met water wil combineren, welke praktijkvoorbeelden zijn er dan in het land waar we naar kunnen kijken, waar dat beheer goed gaat en waar je op moet letten? Nou, daar is eigenlijk al bij voorbaat een studie over gemaakt om helemaal zeker te zijn dat die ambitie straks gaat lukken.
Ja, voorzitter, mag ik daar even op inhaken?
U mag zeker nog een vervolgvraag stellen. Dat, ja hoor, gaat
de
gang.
Dat is de vorige keer met City is dat ook gebeurd. En toen zeiden ze ook, we hebben alles onderzocht en we hebben het allemaal gedaan. Dat is echt studie gedaan. Maar de praktijk blijkt anders. En ik ben zo bang dat als we nu gaan zeggen van al die plaatjes, het ziet er allemaal geweldig uit, maar uiteindelijk gaat er om wat er komt. Dan zou ik veel liever hebben dat u projecten aangeeft van kijk, daar is dat toegepast, ga kijken. En dat we iets kunnen zien. Want zo vind ik het persoonlijk niet aanvaardbaar om het op deze manier te doen.
Nou, ik vind dat een hele, daar ben ik eigenlijk heel blij mee, want dat was voor de hele coronatoestand, was dat altijd mijn streven om op excursie te gaan met raadsleden en groenbeheerders en waterbeheerders van Nieuwegein. Bijvoorbeeld mooi beplante wadi's, daar zijn praktijkvoorbeelden van. Er zijn ook hele praktijkstudies. Ik hecht heel erg waarde aan de praktijk namelijk. Dus aan de praktijkervaring. En daar zou ik heel graag met jullie willen gaan kijken. Naar dat aspect. Naar bomen langs tramrails. Er zijn inderdaad tal van voorbeelden in Nederland. Waar je kan zien waar het over verloop van tijd. Hoe het eruit ziet. Ik ga zelf ook altijd terug naar mijn eigen project. Om te kijken wat wel goed gelukt. Wat minder goed is gelukt. Dus zo bouw je die hele belangrijke praktijkervaring.
Maar ja, voorzitter, als ik even mag.
Nou, mevrouw Beek.
U kunt toch ook ons die adressen geven, zodat we er zelf langs kunnen rijden?
Oh, dat kan ik ook doen.
Want dat wel is inderdaad uw vraag. Hè? Kunt u met praktijkvoorbeelden komen waar ze dan zelf kunnen kijken? Dus dat wilt u meegeven, dat hebben we genoteerd. En daar heeft mevrouw Anders positief op gereageerd. Want ik zie ondertussen dat er ook drie andere collega's een vraag willen stellen. Ik begin even bij de heer Horst. Van het CDA.
Ja.
En dan ga ik bijna aan de heer Van den Heuvel vragen of hij nog even zijn webcam uit wil zetten. Dank u wel.
Ja,
Dank voor de nog korte toelichting op het filmpje en de slides en de presentatie zoals die ook in het raadsinformatiesysteem zijn gedeeld. Eén vraag daarbij. Ik zie daar waar het gaat om hemelwater. En u heeft net ook gezegd van waar we met klimaatadaptatie vooral de uitdaging hebben, is die pieken in veel water en droogte, intense droogte, om daar een goede oplossing voor te vinden. Bij piekbelasting voor water moet je dat ook kwijt op dat moment. Want dat komt neerval, dus daar moet je iets mee. Nu zie ik die toepassing van wadi's, maar ik zie ook een berging. En dat toepassen ook op vanuit de berging ook weer beregenen op momenten dat het droog is.
Ja.
Kunt u daar nog iets meer over zeggen? Want nou ja, goed, hoe moet ik dat voor me zien? Zonder dat meteen weer heel veel in onderhoud en energie en zo kost.
Ja, ik denk dat ik dan toch even een plaatje daarbij ga pakken. Waar totale systemen in beeld is gebracht. Van de wadi's. En hoe dat specifiek werkt in City. Dus als het goed is, heb je nu een beeld. Hij gaat springen. Ik ga er even naartoe. Ja? Ziet u nu de wadi's?
Ja, we zien nu nog steeds de PowerPoint-presentatie, niet de presentatiemodus, zeg maar. Dus u heeft hem groter proberen te maken, maar wij zien hem nog wat klein.
Oh, dan moet ik even terug. Sorry daarvoor. Want ik heb hem hier bij mij wel groot. Maar dat werkt dan niet zo. Dat is jammer.
Nou, dan gaan we het gewoon doen met dit scherm. Dan voor de kijkers thuis inzoomen. En voor de raadsleden op Teams kunt u ook uw scherm inzoomen, mocht dat nodig zijn.
En ook zelf inzoomen als dat helpt, helpt dit?
Ja.
Dat helpt wel. Oké. Dan kijk, het is eigenlijk, en dit is een systeem die heel vaak op heel veel plekken te bekijken is. De regen valt op straat, je laat het naar groene laagtes toe. Het overschot gaat naar een berging. En dat kan je weer oppompen in de droge tijden in de zomer. Dat is iets wat ook vaker gebeurt. Dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Dat is net als bij je ook polderstroom pompen. En als je overschot hebt in die extreme situaties, dan hebben we hier het geluk eigenlijk dat daar al duikers liggen. In de schouwsteden, dat zijn ooit sloten geweest en die zijn in grote duikers gelegd. Dus daar kan je heel mooi op het oppervlakte water, wat je eigenlijk wil, kan je het overschot naartoe doen. Je kan ook voor kiezen om het volledig circulair te doen. Dat je zegt, je wil eigenlijk zo min mogelijk wegdoen in die extreme situaties. En dan kan je een heel systeem met de te ontwikkelende plots kan je maken. En daar al je groen mee bewateren. Dus daar kan je ook aan de projectontwikkelaars meegeven. Die kunnen even goed een berging maken. En je kan het zelf in de openbare ruimte doen. En dit zijn systemen die zitten in Houten, in Leidse Rijn. En wat wel moeilijk is om te zien in de praktijk, dit is dat je deze laagtes ook heel mooi beplant met biodiverse beplanten. Daar is dus iemand die daar 3 jaar lang praktijkstudie voor heeft gemaakt van Wageningen Universiteit. En daar zijn enkele wadi's aangelegd. Maar dat zou in Nieuwegein een pilot moeten worden, dat je het grootschalig gaat beplanten. Ga je van die ervaringen gebruik maken die daar is. Maar je kan ook zelf gaan oefenen. En dat is ook het idee. Dat wordt er voor dit systeem gekozen. Dan wordt het tijdelijk aangelegd, zo snel mogelijk, om daarmee dit beheer te oefenen. Totdat, terwijl City al gebouwd wordt. Zodat op het moment dat je de groene openbare ruimte aanlegt, heb je eigen ervaring opgedaan met beheer. Dus dat is zowel op groen als water is dat eigenlijk een best wel eenvoudig systeem.
Duidelijk, dank u wel. Ik zie, het lijkt erop alsof de heer Horst nog een vervolgvraag heeft. Ja, dat, ik had hem zien aankomen. Uit de gang. Als u dan nog even uw microfoon aanzet, dan kunnen we hem ook verstaan.
Ja, inderdaad. Dat was inderdaad wat ik nog moest doen. Maar dan begrijp ik het dus goed dat dit een systeem is. Als we die wadi's ook biodivers gaan beplanten, ja. Wat nog niet echt toegepast is, waar we dan dus mee moeten experimenteren. Dus ja. Wat mevrouw Verbeek net vroeg, hè, van voorbeelden waar al technieken zijn toegepast, is dit een toepassing waar we dan echt zeg maar voorloper zijn. Dus daar, in die zin lopen we daar zeker risico mee. Kunnen we dan vervolgens, we mochten het toch niet brengen wat we ervan verwachten, ook nog makkelijk weer daar een verandering in aanbrengen? Is dat,
ja. Jazeker, want de wadi's en het systeem van die samenhangende wadi's van dak naar straat, naar wadi, naar sloot, dat bestaat al bijvoorbeeld 25 jaar in Leidse Rijn. En dat is gemonitord op de werking, op de kwaliteit van het water. Dat weet HDSR ook, omdat zij ook Leidse Rijn onder hun hoede heeft. Hetzelfde geldt voor Houten. Maar de beplanting, dat wordt een hele mooie pilot. En daar is iets te zien in Nijmegen waar dat is gedaan, in Eindhoven. En dan houdt het zo'n beetje op. En dat zou heel mooi zijn als Nieuwegein City daar een pilot in wordt. En daarom zeg ik ook, dat kan je mee beginnen om nu te oefenen. Om die toepasbare planten, daar is onderzoek in gedaan die goed zijn voor waardes, om die zelf door eigen beheerders te laten monitoren. Wat doet het goed, wat doet het slecht, wat wordt de ideale plantenmix. Daar is wel heel veel ervaring met vaste planten in gras. Nou, als je dat dan kruist met een wadi, dan heb je op een gegeven moment wel je resultaat. En ja, planten kan je natuurlijk vervangen.
Er zijn meer mensen die nog een vraag gaan stellen, maar ik hoor in ieder geval dat we toewerken naar een NEN-normering, de Nijmegen-Eindhoven-Nieuwegein-normering. Meneer Schat, je had een doorvraag op dit specifieke onderwerp. Kunt u die kort stellen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over dit specifieke onderwerp. Ik wou eventjes doorvragen over die bergingscapaciteit. Hè, niet bij een wadi, maar als je dat gewoon opslag op gaat slaan in een reservoir. Ja. Moet dan per definitie dat reservoir eigenlijk niet altijd vol zijn, omdat je nooit weet wanneer die droge periode precies gaat komen, zodat je die beplanting in die droge periode van water kan voorzien? Of ga je die beplanting dan toch op een andere manier van water voorzien? Maar,
nee, want dat zou het mooie van dit moeten zijn, dat je nooit meer drinkwater gebruikt voor je beplanting. En dat is berekend dat zelf met planten die intensief water gebruiken, dan heb je het vooral over planten. Hè. Bomen die moet je vooral niet water geven, dan worden ze lui. Maar voor de beplanting heb je eigenlijk 2 keer zoveel regenwater per jaar als city nodig hebt. Dan valt daar 2 keer zoveel als de beplanting, als de groen oppervlakte nodig hebt. Dus alleen dat hoef je ondergronds te bergen en de rest kan je of in je gebouw of wegvoeren.
Ja, maar ik bedoel, van in de praktijk is zo'n reservoir bijna altijd vol. Alleen maar in een droge periode wordt daar water uitgebruikt.
Uitgebruikt, ja. Klopt.
Dus ja, wat is dat zin daarvan om dat kleine beetje water om dat dan op te gaan slaan? Dat is om
geen drinkwater te gebruiken voor je. Dus dat heeft meer met een circulair systeem van regenwater. Gebruik wat je hebt en gaat niet je plantjes zwaar vergeten met drinkwater.
Maar u gaf al netjes aan, er ligt ook al een rioolstelsel daar. Je kan ook dat water betrekken uit dat rioolstelsel om die plantjes water te geven. Want dat is water wat rechtstreeks op de doorslag zit. Ik weet toevallig hoe het in elkaar steekt.
Ja, niet riool, maar duiken. Maar dat is een beetje, dat is om het even, dat is ook een opslag. Je kan opslag op heel veel verschillende manieren maken. Maar het kan ook in buizen. Het kan zo simpel.
Precies.
Als je wil.
Okay. Ja. Dank u wel.
Ja, dank u wel, meneer Schat. Ik ga naar mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Ja, goedenavond. Dank u wel. Ik had eigenlijk 2 vragen. Eén werd zojuist ook al even door de collega Schat genoemd over die wadi's en die kunstmatige bekken. Want de vraag is inderdaad, wordt het dan op een gegeven moment ook aangesloten op de doorslag? Maar het sluit eigenlijk aan op een wat algemenere vraag die ik heb. Want u noemt hele mooie voorbeelden en u geeft ook in uw presentatie hele mooie ideeën hiervoor aan. Mijn vraag daarbij is vanuit die projecten, welke concrete ideeën zouden hier dan in Nieuwegein van toepassing kunnen zijn? En dan zit er inderdaad gelijk die vraag van, en zou je dan hier iets moeten aansluiten inderdaad op de doorslag? Dus kunt u iets meer specifiek zijn over de concrete ideeën voor hier? Welke zijn daar het meest succesvol wat u betreft?
Ja, nou, dat was eigenlijk het plaatje wat ik net liet zien, want dit is al aangesloten op het doorslag. Dat is het bijzondere van City. Meestal moet je in bestaande stad moet je heel moeilijk gaan doen met ondergrondse voorzieningen, maar voor op dit moment wordt het regenwater dat op het parkeerterrein valt, dat wordt al via een apart buizenstelsel, via de duikers naar het doorslag geleid. Het voordeel is dat je het nu in zo'n wadi, dat is ook tegelijkertijd in zuivering. Dus je krijgt straks veel schonere waterdoorslag in dan wat je nu krijgt. Maar je krijgt niet per se meer water, het gaat wel meer regen in de toekomst. Maar er komt ook veel meer groen op dat vlak, wat nu heel verhard is.
Mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel daarvoor. Dat is inderdaad het antwoord op het deel wat hiervoor nog speelde. Mijn algemenere vraag is de concrete ideeën qua natuur inclusief bouwen. Wat kunt u daarvan, of waarvan zegt u van, ja, dat is als ik echt kijk naar de situatie hier, meest succesvol?
Nou, dat is in samenhangend doorlopend systeem van groen. Dat je groene daken in de gebiedsopgave is al gezegd, daken tot 20 meter groen maken. Dus je begint bij de daken, je gaat naar de gevels, ook daar is gezegd 4 tot 5 verdiepingen groene gevels. Daken, gevels, binnentuinen, openbare ruimte en eigenlijk city uit richting het noorden. Dat is de hele grote kans hier om een goede groenstructuur, een robuuste groenstructuur, maar ook een groenstructuur die biodiversiteit stimuleert. Dat is conditie 1. Nou, 2 is dat je dan beplant met planten waarvan je weet dat ze dieren, vogels, species aantrekt die hier kansrijk zijn. Nou, daar wordt op dit moment een ecologische studie voor uitgevoerd. Wat is de potentie? Dus niet zozeer, dat is stap 1, wat is er in de omgeving, maar wat is ook de potentie wat er nog meer kan leven en groeien en bloeien in city. Dus met die 2 ingrediënten kan je echt heel goed de biodiversiteit stimuleren, maar dit begint met die structuur en dat is een aandachtspunt, want het gekke is, hoe duurzamer je je binnenstad wil hebben, hoe moeilijker het groen het krijgt. Want hoe meer dat gebeurt onder de grond, WKO-systeem, 3 soorten water. En ja, bomen hebben enorme wortels. Dus dat is altijd een hele uitgekiende zoektocht. En de kans is hier om de wadi's en de kleurrijke beplanting en de bomen te koppelen aan elkaar in één strook.
Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Van der Heuvel van de SP.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eerst maar even op dit onderwerp ingaan. En dat is dat ik zie dat die wadi's en bomen, groen, die gaan uit van ja, dat er toch een bepaalde ruimte is. Ik hoor dan ook zeggen dat er de ruimte op de daken nodig is voor het groen. Ik heb dan vragen bij hoeveel waterberging realiseer je op die daken? Hoe verhoudt zich dat tot het schematische plaatje wat we net zagen met de ruimte die nodig is op de grond? En dan noemt u het voorbeeld van Leidse Rijn. En dan vraag ik mij af, zijn er uit de voorbeelden die u kent, kengetallen over verhoudingen, verhardingen, groene ruimte, bebouwing, groen op de daken, waar wij deze plannen in city aan kunnen benchmarken Hoe haalbaar is de plannen die we hier in City hebben ten opzichte van dat soort kenmerken zoals bijvoorbeeld in Leidse Rijn?
Ja. Nou, goede vraag. En dat is precies zo waar het onderzoek over gaat. Sterker nog, het is niet alleen kengetallen. Het is echt heel specifiek onderzocht. Daar ligt een geks met zoveel volume van woningen. Dat geeft een bepaalde footprint. Dat geeft een bepaalde verhouding in hoge en lage daken. Dat is ook vastgesteld in het bestemmingsplan. Nou, die modellenstudies... Dat was eigenlijk mijn eerste plaatje in mijn presentatie toen ik aan het praten was. Wat zijn je uitgangspunten? Dus met die oppervlaktes is er heel nauwkeurig gewerkt. Zoveel wordt dus verhard. Zoveel heb je nodig voor je voetpaden, voor je verkeer. Heb je zoveel groen over. Hoeveel regent het per jaar? Hoeveel wil je dan in je gebied houden? En hoeveel kan je kwijt? Nou, die berekeningen zijn allemaal gemaakt en daar is ook in de gebiedsopgave in ijs van 50 millimeter berging op eigen terrein. Dus dat wil zeggen waar de ontwikkelaar voor moet zorgen met zijn groene daken en binnentuinen. Nou, hetzelfde kan je zou je in de openbare ruimte kunnen doen. En wat ik heb gedaan, ik heb hem eigenlijk omgedraaid omdat ik weet dat binnensteden, en dat is ook waar u op doet, dat het daar moeilijk kan zijn. Dat is geen grote woonwijk. Maar hier komen we door het zo te koppelen goed uit. Dus wat ik heb gedaan is, stel, je gebruikt zoveel mogelijk ruimte, alle bermen, zoveel mogelijk van je binnenplein voor waardes. Hoeveel kan je dan bergen? Nou, dan kan je nog veel meer bergen. Dan kan je zelfs 70 millimeter bergen. En je kan ook nog dat overschot van de uitgeefbare bergen, als je dat zou willen. Het is niet nodig, want het kan weg via de duikers. Maar als je zou zeggen, nou, ik wil het hier houden om als een spons te werken in plaats van een hitteeiland, dan heeft de studie laten zien, dat haal je. Zelfs in een binnenstad. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie uitkomst. En kijk maar bijvoorbeeld naar het stationsgebied in Utrecht, wat ook in healthy urban city is. Het is ongelooflijk stenig daar. Dus daar is het op een of andere manier niet gelukt.
Ik ga bij u hetzelfde compliment geven als bij de heer Appelo. Hè? U wordt enthousiast over uw eigen verhaal en dat is heel mooi om te zien. Dat leidt er ook toe dat ik ook met een schuine blik al naar de klok ga kijken. Want er is nog één ander onderwerp wat we de algehele dialoog die we met elkaar wilden voeren in aanloop naar het raadsvoorstel wat eraan zit te komen. Dat betekent, meneer Van Heuvel, dat ik u ga vragen om uw doorvraag niet te stellen. Wellicht dat die in het laatste deel nog aan de orde kan komen. Dan ga ik namelijk de laatste vraag even geven aan de heer Quantus. En dan ga ik de vraag van de heer Schat straks in het laatste onderdeel meenemen. Meneer Quantus.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn vraag was eigenlijk, die wadi's worden straks een behoorlijk belangrijk onderdeel van het hele watergebeuren. In hoeverre zijn die wadi's, laat ik het extreem zeggen, schadelijk in verband met insectenplagen? Of bedenk ik iets wat niet mogelijk is?
Nee, dat is wel een. Het is niet mogelijk, maar ik snap de huivering. Insecten komen bij stilstaande water, muggen. En de bedoeling is dat die wadi's eigenlijk bijna nooit volstaan. Het is puur voor die hele extreme situaties. Onder die verlaging zit zand. Dus daar zijpt het water gewoon weg. Daar zit een noodoverstort tot die duiker en de doorslag. En eigenlijk moeten ze binnen 24 uur leeg zijn.
Oké, dank u wel.
Goed, dan dank ik... ook, ik zie dat mevrouw Verbeek nog een vraag heeft willen stellen die ik waarschijnlijk heb gemist. Maar mevrouw Verbeek, ik ga u vragen om die vraag nog heel even voor te houden. Ik ga u straks waarschijnlijk alsnog uitnodigen om die vraag te stellen. Want als ik even kijk naar het schema, dan hadden wij zo'n 10 minuten geleden moeten doorgaan naar een bredere dialoog op weg naar dat raadsvoorstel. En als ik het goed... Nee, het is een interessant onderwerp, dat blijkt, want anders komen er ook geen vragen. En als het goed is, komt de heer Appelo daarvoor even terug om een korte toelichting te geven op het proces richting het raadsvoorstel. En dan ga ik er zonder meer van uit dat de vragen van mevrouw Verbeek en de heer Schat daarbij nog gesteld kunnen worden.
Nou ja, wat ik ter toelichting nog kan zeggen is dat we werken nu natuurlijk toe naar een raadsvoorstel eind april om een aantal van die systeemkeuzes voor te leggen. Wat we hebben gedaan is, nou dat zal vanavond hoop ik is dat overgekomen, dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan en dat we heel veel onderzoeks en heel veel gegevens hebben en dat we dus dingen goed hebben uitgezocht. Nou, die informatie die zal ook beschikbaar komen. Dus we krijgen nog een in de opmaat naar de raadsvergadering krijgen we nog een avond met de raad en dan uiteindelijk het raadsbesluit. En dan zullen we dus ook een groot deel van de informatie die we nu hebben toegelicht en wat we aan hoe het proces hebben aangepakt is vanavond aan de orde gekomen. Echte inhoud in, komt dan een volgende keer en dan kunnen we uiteindelijk toewerken naar die besluitvorming. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik daar nu over kwijt wil, gewoon het vervolgproces. En op het moment dat we dat raadsbesluit dan gehad hebben, ja, dan is het een kwestie van die raads- of die ontwikkelkaders uitwerken. En daarmee komen we dan ook terug naar de raad. Hè. Dus er komen nog een aantal belangrijke momenten voor de raad om dit echt ook echt vast te klikken in een proces wat we ook gaan uitvoeren buiten.
Oké. Dus als ik het goed begrijp, we werken toe naar een raadsvoorstel waarschijnlijk voor de zomer. Daar gaan we het hebben over deze systeemkeuzes.
Ja.
En vervolgens komen daar verschillende ontwikkelkaders uit. Ik zie dat op dit proces in ieder geval al twee handjes omhoog zijn gegaan. Ja, dus ik ga de beantwoording even overlaten aan de hand van de vragen. Ik ga eerst naar mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Ik vind het een beetje vervelend worden, omdat er wordt gezegd, ja, we doen dit nu even zo en dan heeft u dan nog de mogelijkheid en dan nog de mogelijkheid. Nee, als wij dit niet goed bestuderen met elkaar, dan heeft u gaat het in de basis al fout. En ik wil juist die basis goed hebben, zodat je verder kunt.
Uw punt is duidelijk. En heeft u dan nu ook een vraag ten aanzien van het proces zoals meneer Appelo die zojuist heeft geschetst?
Nou, dat probeer ik net te vertellen, dat we hier nog helemaal niet klaar mee zijn. Dus een vervolgstap kan gewoon nog niet.
Oké. Nou, ik denk dat dat in ieder geval een vraag is aan het college of zij denken dat het wel rijp is voor een vervolgstap. En dan is het vervolgens aan ons als raad om daar het oordeel over te vellen. Ja. Dan ga ik even naar mevrouw Veenstra over haar vraag. Mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel. Ik zal ook gelijk het handje weg gaan halen. Mijn vraag over de systeemkeuzes, moeilijk woord, systeemkeuzes. De vraag die ik heb is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant vraag ik me af in hoeverre, want wat we nu doen gaat over City, dat begrijp ik heel goed. Maar het zijn ook, het is een soort mini-ecologie met elkaar. Dus datgene wat we hier doen, dat grijpt natuurlijk ook in op andere systemen. En bijvoorbeeld ook de aansluiting naar Utrecht en naar onze omliggende gemeenten. Mijn vraag is dan ook tweeledig. Aan de ene kant is, hoe is er gekeken naar die samenhang naar die andere gemeentes? En aan de andere kant, als we dit natuurlijk hebben binnen City, dan wil je dat eigenlijk ook in de andere wijken van Nieuwegein doen. En wordt er nu al nagedacht over hoe dan die aansluiting mogelijk te maken is naar andere gemeenten of naar andere wijken binnen Nieuwegein? Dus nou ja, hoe samenhangend zijn we al nu we moeten kiezen over de systemen?
Nou, ik denk dat het antwoord is dat we dat natuurlijk in beschouwing nemen. Hè, van op welk schaalniveau praat je over maatregelen? En dan zijn er een aantal die je gewoon bij wijze van spreken op huishoudenniveau kan nemen. Een aantal die je op blokniveau kan nemen. Een aantal die je binnen City kan afwikkelen. En sommige hebben impact op de omgeving. Dus daar kijken we wel degelijk naar. En het heeft natuurlijk ook te maken met de stakeholders die je mee moet nemen in zo'n proces. Dus bijvoorbeeld dat TKI-onderzoek heeft als één onderdeel het kijken naar het zwarte water, of je dat ook kan benutten voor nutriënten. Maar dan praat je wel over een keuze. Hè, van ja, dat moet je eigenlijk in een totale rioolzuivering van Nieuwegein bekijken. En wat wij in het raadsvoorstel beogen, de filosofie erachter, is dat we eigenlijk vastklikken wat je vanuit de opgave City goed kan doen, hè, en waarvoor je de consequenties kan overzien. Maar dat je vrijheidsgraad overhoudt over de dingen die je nog niet hoeft vast te klikken, omdat ze op een essentieel ander niveau moeten worden besloten. Dus dat zullen we ook in het raadsvoorstel wel duiden, zeg maar, dat de dingen die we voorstellen, dat zijn stappen of no regret maatregelen, omdat het anders een mosterd naar de maaltijd discussie wordt. Hè. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het rijswater. Of dingen waarvan je zegt, nou die hebben we zo goed uitgezocht, dat kan je hier risicoloos. Nou, risicoloos bestaat niet, maar dat kan je heel goed doen hier. En die andere, daar moet je misschien meer tijd voor nemen om dat meer fundamenteel over de hele stad te bezien. Dus die gradatie zal ook in het raadsvoorstel wel terugkomen.
Duidelijk. Dank u wel. Ja, mevrouw Venster is ook tevreden. Dan ga ik naar mevrouw Spalburg van de PvdA.
Ja. Ja, voor mijn beleving. Marco van Hedel heeft de presentatie gegeven. En dan bij keuze 2, waar we er dan dus eigenlijk op grond van de gemeentebeleid goed uitkomen. Daar zijn dus al keuzes gemaakt, zeg maar. Dus in hoeverre maakt het uit of wij als raad dan nog andere keuzes gaan maken? Want die beïnvloeden gelijk natuurlijk. Dat hele patroon dat nu zo mooi uitgebalanceerd is. Dus ja, begrijp ik het niet goed? Of...
Nou, wat je natuurlijk, wat wij nu... Nou, begrijp ik. Het is best... Nee, het is gewoon een heel ingewikkeld proces om tot dat optimum te komen. Dat ja, willen we vanavond laten zien. Ja. En dat is natuurlijk ook niet per definitie alleen maar raketwetenschap. Want het is niet digitaal 0 of 1. Dus het is een mix van maatregelen waarin je verschillende accenten kan leggen. Wat er natuurlijk op een gegeven moment naar voren komt, is dat er vanuit het bestuur, denk ik, een voorstel gedaan wordt van nou alles afwegende, stellen wij dit en dat voor. Nou, en dat komt natuurlijk nog een keer dan aan de orde. En dan hebben we daar het debat over. Maar dat wordt dan de politieke afweging, hoe je het precies inkleurt. Hè. En dat, ook daar zitten weer gradaties in. Ik bedoel, als we kiezen een maatgevende bui is 50 mm of 70, ja, dan is dat de keuze, dan reken je daar het systeem op door. Dan kunnen we dat, daar kunnen we dan ja of nee op zeggen. Maar dat is dan een hard gegeven waarmee je de berekeningen maakt. Bepaalde effecten zijn natuurlijk ook voor een deel interpretatie. Of misschien ook wel onderdeel van politieke discussie. Nou, dat debat moet dan plaatsvinden. Om uiteindelijk te zeggen, nou dan vinden wij als, nou, laten we zeggen, gemeente Nieuwegein en de raad en de stakeholders, dit de meest verantwoorde keuze voor het maken van de duurzaamste binnenstad van Nederland.
Mag
ik
dan nog één?
Even één aanvulling. Het woord scenario wil niet zeggen keuze. Je doet scenario's om juist door te redeneren wat de effecten zijn. Hè? Dus wat wij niet beogen is vanavond zeggen, we hebben de keuze, maar dit is het. Zo zit het niet in elkaar. We laten zien hoe je tot die afweging komt. En daarbinnen zijn er nog wel nuances mogelijk. Maar het college zal met een voorstel voor een raadsvoorstel komen.
Ja, maar wat ik dan... Mag het?
Sorry. Ja, gaat
ja,
hangen.
Okay, sorry. Ja, wat ik dan bedoel is... Dan zeggen wij bijvoorbeeld als raad, nou wij vinden eigenlijk dat dat op dat manier voorrang heeft. Dan kunnen wij als raad toch nooit die berekening maken van wat het voor effect heeft op de, zeg maar, keuze 2 cirkel.
Nee,
dat is dan toch heel lastig.
Ja, nou het is lastig, maar u zou, ja, dat is zo. Want dan moet je die exercities en die berekeningen zien en weer maken en noem maar op.
Ja, ja. Ja.
Nou ja, dus dat is dat. Maar als de raad daarvan overtuigd is dat dat gedaan moet worden, ja, wie ben ik? Maar goed, dan kijk ik ook even naar de bestuurders. Wij kunnen het allemaal doorrekenen. Maar het is, ja, natuurlijk, het is natuurlijk wel een lastig onderwerp. Dat is gewoon zo.
Ik snap dat u zich hier dienend opstelt. En ik snap ook dat mevrouw Spalburg zoekt naar ruimte waarbinnen ze kan acteren. Ja. Goed, ik zie ook een handje nog van mevrouw Verbeek. En mevrouw Verbeek, ik wilde u ook al het woord geven vanwege de vraag die u nog open had staan. Dus wellicht dat u die kunt combineren.
En, nou, dat is fijn, want het gaat om die vraag.
Dat is mooi. En voordat ik u dat woord geef, geef ik wel even mee aan deze vergadering dat we... Nou, om en nabij de 5 minuten nog ons rest. Dus we kunnen niet eindeloos vragen meer blijven stellen. En gelukkig zit er nog een proces aan te komen. Dus u heeft nog wel allerlei ruimte om vragen te kunnen stellen. Dus ik ga nu naar mevrouw Verbeek. Daarna kom ik bij de heer Schat uit. En ik eindig zo te zien met de heer Van den Heuvel. Dan is dat voor nu in ieder geval vast duidelijk. Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Ik had mevrouw had ik nog gevraagd of zij ook een... architect kent die bouw met groen combineert.
Dat is dus de vraag aan mevrouw Andersen. Mevrouw Andersen, kent u de architect die bouwen en groen combineert?
Nou, dat is ook iets waar daar wel in mag doorgestudeerd worden, maar er zijn natuurlijk verschillende. En daar is ook weer Eindhoven best wel ver mee. En zijn daar zelfs ook sociaal woningbouw aan het maken met groene gevels en bomen op de etages. Wat ik zo mooi zou vinden is als groene gevels niet een bijzonderheid wordt, maar meer mainstream. Dat je het beheer en de keuzes zo eenvoudig kan maken dat het veel beter en vaker toegepast kan worden. En daar is dan ook een idee om daarin met de duurzaamheidsfonds mee verder te gaan op dat soort thema's die meer aandacht nodig hebben in het totaal, in Nederland. Ja,
maar de vraag van mevrouw Verbeek was een stuk concreter. En dat is,
echt namen van architecten? Nee, dat kan ik niet zo oplepelen. Want
nou, dan wil ik dan een suggestie doen, voorzitter, om even de tijd te drukken. De architect Hoendertwasser, die heeft in Oostenrijk hele mooie panden gemaakt. Dat heb ik zelf gezien, daar ben ik bezig kijken. En het lijkt me zinvol als daar een combinatie mee gemaakt zou kunnen worden.
Nou, dat zou fantastisch zijn.
Nou, die suggestie is in ieder geval gehoord, mevrouw Verbeek. Daarmee heeft u ook uw vraag kunnen stellen. Dan ga ik door naar meneer Schat van de VVD.
Voorzitter, dank u wel. We hebben het nu heel de avond bijna gehad over het buitenklimaat en de buitenruimte. Maar ik vraag me ook af, hoe gaat het, dit allemaal zijn effect hebben op het binnenklimaat van de gebouwen die we gaan realiseren? Hoe ver wordt daar invulling aan gegeven en rekening mee gehouden? Want daar heb ik eigenlijk nog niks tot weinig over gehoord.
En ik ga even kijken wie daar vanuit de organisatie het antwoord op wil geven. Kijk, ik zie de heer Appelo en de heer Van der Griend.
Nou, dan beginnen we met Bas van der Griend. Dat is die.
That's okay. Daar bent u, meneer Van der Griend.
Lampje uit, handje weg.
Ja.
Dat is iets wat ook meer en meer de aandacht krijgt. Die wetgeving die is nauwelijks een half jaar oud. Dat zit ook heel erg in de systeembenadering voor energie. Dat heeft heel erg te maken. Een van de belangrijkste aandachtspunten op het moment daarin is de zogenaamde temperatuuroverschrijdingen in juli. Die nemen de laatste jaren hand over hand toe. En dat is een van de strengste regels, technisch gezien, legt dat de lat nog hoger. Dat of je dat bouwkundig aanpast of dat je dat met ventilatietechnieken aanpast. Nou, dat is gewoon ook vanuit architectonisch oogpunt. Dus de ontwerpers, de architecten, die zijn hier nu volop mee bezig. En wat je dan ook steeds meer ziet is de combinatie met groen in de openbare ruimte. Omdat wat je daar zeg maar al aan hitte, want het heeft heel veel met hitte te maken. Wat je daar aan hitte wegneemt, dat je dat bouwkundig niet meer in het gebouw hoeft te doen. Of installatietechnisch. Eigenlijk is het streven dat je zo min mogelijk techniek, maar zoveel mogelijk bouwkundige maatregelen neemt om die leefbaarheid zo groot mogelijk te houden. En daar speelt dus ook de keuze voor warmte-koude opslag, WKO, bodemenergie en het verwarmen op lage temperatuur een grote rol bij. Dat heeft weer met stof in huis te maken. Met de stofstromen in huis. Die bij hoge temperatuur heb je daar veel eerder last van.
Voorzitter, wel één doorvraag hierop.
Ja, gaat de gang.
Ik hoop dat meneer De Griend ook ging zetten van we gaan ook binnentuinen realiseren, maar dat hoor ik hem nog net niet zeggen.
Nou, even voor de duidelijkheid, die zijn in de bouwblokken zoals ze er nu zijn, is het groen heel expliciet voorzien, dat ook in de plaatjes van Anne Mette. En daar is niet alleen in de binnentuinen, die mogelijk ook semi-openbaar zijn zoals het dan heet, dus ook voor derden nog toegankelijk, en in de daktuinen. Dus dat is het groen komt op veel meer plaatsen voor dan alleen maar in de openbare ruimte. Op het dak, aan de gevel, maar ook in de blokken.
Ja, binnen blokken, maar ook in de binnenruimte zelf, in de overdekte ruimtes.
Ik denk dat u hier bij de verdere uitwerking vast op terug gaat komen, heer Schat.
Ja,
dank u wel. Ik ga door naar de laatste vraagsteller die ik had beloofd het woord te geven. En dat is de heer Van de Heuvel van de SP.
Dank u wel, voorzitter.
Nou ja, we hebben een hele presentatie gehad over de verhouding tussen allerlei factoren. En daaruit zou voortkomen dat vooral klimaatadaptatie een grote rol speelt. Maar dat betekent ook dat we alle aspecten op ruimte elders afwikkelen. En ik vraag me af, hoe kan het dat we de duurzaamste stad van Nederland willen bouwen als we energie en andere aspecten op andere plekken afwikkelen en dat dan niet in de afweging meenemen? En dan vraag ik me af of er iemand zicht heeft op wat de feitelijke voetafdruk is van deze oplossing en hoe dat zich verhoudt tot andere oplossingen.
Oké, nou dat is een mooie vraag denk ik inderdaad om mee te eindigen. Ik kijk even naar de organisatie of daar op dit moment een antwoord op te geven valt. Ja, dat wordt ingewikkeld. Ja, meneer Appelo, gaat uw gang. En meneer Van Heuvel, als u uw handje alvast laat zakken, dan weet ik zeker dat ik in de gaten kan houden wie eventueel nog aanvullend wat wil zeggen.
Ah, ja. Kijk, wat we in ieder geval in die cirkels hebben gedaan, hè, dat is natuurlijk wel al een opmaat naar die afweging. Hè, want je ziet gewoon dat je, al zou je het willen, die 100% energiebehoefte bijvoorbeeld niet kan afdekken in city, in dit soort binnensteden, zeg maar. Hè. Dat ga je gewoon niet halen, ook met die bangnorm wordt het wel moeilijk. Dus betekent, je zal altijd dan elders wat moeten weghalen, maar je probeert hier, en Bas heeft dat ook aangegeven, het optimum wel te bereiken, maar wel in samenhang met die andere dingen. En je ziet vaak bij duurzaamheid dat het terugvalt naar de energie, en dat juist die samenhang met die andere thema's eigenlijk niet gemaakt wordt. En dat is eigenlijk het innovatieve van City, dat we dat in samenhang met elkaar bekijken. Ja, en daar zitten wel nuances in. Hè? En dan kan je zeggen, is het een nog beter dan het ander? Nou, dat is niet allemaal raketwetenschap, maar we bekijken het wel in die samenhang. En daar zit eigenlijk de innovatie van City in. Want juist door het te beperken op één van die thema's, dat hebben we met die diagrammen proberen duidelijk te maken, bereik je in ieder geval nooit het optimum.
Ik heb zomaar het vermoeden dat de heer Van Heuvel je één korte doorvraag op wilde stellen. Of valt dat mee? Dat valt mee. Nou, dan was het een heel mooi antwoord. Dan dank ik zowel de vraagsteller als de heer Appelo. Ik dank ook mevrouw Andersen, de heer Van der Gient en de heer Van Hedel voor hun inhoudelijke bijdrage. En ik dank ook de raads- en commissieleden, de deelnemers aan deze vergadering, voor hun vragen. Ik rond dit onderwerp nu af. Ik las een korte pauze in. En nogmaals in herinnering, er komt een raadsvoorstel aan, en dat betekent dat we hier over dit onderwerp zeker nog niet zijn uitgesproken. Ik ga de vergadering kort schorsen tot, laat ik zeggen 9:58, want ik heb zo'n 5 minuten pauze, moet ik rekening mee houden. Dus ik ga rond 9:58 verder met de vergadering en dan gaan we door over de doorontwikkeling werkwijze gemeenteraad Nieuwegein. Ik schors de vergadering en wens u graag een tot straks. Goedenavond allemaal. Opnieuw van harte welkom bij deze avond van de Raad. We hebben er al web op zitten voor de mensen die net inschakelen of net YouTube op dit punt aanzetten. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Mijn naam is Tom Verhoeven en ik zit dit onderdeel voor vanuit de raadzaal. We hebben op de agenda op dit moment één agendapunt nog staan en dat is de doorontwikkeling van de werkwijze van de gemeenteraad Nieuwegein. Het stuk wat voor ligt, het raadsvoorstel wat voor ligt, is eigenlijk een uitwerking van de conferentie die we met elkaar op 6 januari onlangs hebben gehad. Alle vragen die u heeft om te komen tot een goed oordeel over dit raadsvoorstel kunt u vanavond stellen. Heeft u daar specifieke vragen over of wilt u onderwerpen adresseren? Deel dat dan vooral alvast in de chat. Vanuit het presidium is de heer Monroy aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. En ook onze griffier Jan Karens is aanwezig om hierbij te ondersteunen. Op voorhand zijn er geen onderwerpen aangedragen. En dat betekent dat ik eigenlijk ook heel snel kan zijn. Kijk, ik wilde de 6-seconden-regel weer toepassen die ik net had geïntroduceerd. Maar dat is niet nodig met lokale vernieuwing. Dus ik ga gewoon beginnen bij mevrouw Peters. Welke punten wilt u aandragen?
Ja, voorzitter, dank. Ik was aan het chatten en aan het praten tegelijk. Dat wordt lastig. Mij valt op dat in het raadsvoorstel nog steeds wordt gesproken over avond van de raad. Dus ik zou de naamgeving van die avond hier vanavond als onderwerp willen inbrengen. En nou is er eerder gesproken over, ja, ik noem het maar even, vergoeding van commissieleden of toekomstige steun fractieleden. En daarover zie ik in het raadsvoorstel niet opgenomen. Dat we dat minder strak zouden trekken in relatie tot een informatief of een raadsvoorbereidend gedeelte. Met betrekking tot het tweede onderwerp is eigenlijk mijn vraag, is het nodig dat dat in het raadsvoorstel wordt opgenomen en daarmee dan in die nieuwe regels terechtkomt? Of is de afspraak die we daar onderling over hebben gemaakt voldoende?
Dat is een goede vraag. Ik kijk even naar mijn linkerzijde of juist naar de heer Monroy om op uw tweede vraag in ieder geval vast een reactie te geven. Ik denk dat ik hem naar meneer Monroy kan pasen.
De tweede vraag ging over de vergoeding van de commissieleden. Hè?
Exact. Moet die in dit reglement worden opgenomen?
Volgens mij, dat is niet iets wat in het reglement van orde geregeld is van de gemeenteraad. Dat is iets wat geregeld is in de gemeentewet. Als commissieleden benoemen, dat ze dan ook als zodanig aangemerkt worden en dan ook recht hebben op een vergoeding. Maar ik speel hem dan toch voor de zekerheid ook nog even door aan de griffier, want als ik een half antwoord geef, is dat ook niet goed.
Dat begrijp ik.
Ja. Dank, voorzitter. Om daar nog heel even iets aan toe te voegen. De vergoeding voor commissieleden wordt geregeld in een specifieke daarvoor verordening. En volgens mij hebben wij afgesproken in het fractievoorzittersoverleg op welke wijze we die verordening toepassen. Dus daarmee zou zeg maar de bijdrage zeg maar, die we geven aan steunfractieleden, commissieleden, gewaarborgd zijn. Hoeven we dat niet in dit raadsvoorstel te regelen.
Dank u wel. Ik merk dat ik heel wat knopjes even moet bedienen als onze griffier aan het woord is. Was ik niet helemaal op ingesteld. Ik dacht dat ik het juiste knopje had. Dat gaat helemaal goed komen. Laat ik even de structuur aanhouden en het even houden bij de vergoeding van van deze steunfractieleden. En ik ga er even vanuit dat mevrouw Peters geeft daarop akkoord. En ik zie daar nu geen andere handjes over. En ik vraag me even af, want Helpt u uw voorzitter alstublieft, meneer Snoeren, want u heeft in de chat nu gezegd dat u een vraag en een opmerking heeft. Maar ik zoek nu even of dat over deze steunfractieleden gaat of dat het een heel ander onderwerp is. Want als het dat tweede is, u komt nu in beeld. Dus...
Een heel ander onderwerp.
Oké, dan ga ik hem nog even vasthouden. Dan ga ik door naar de eerste vraag van mevrouw Peters en dat gaat over de naamgeving van de avond van de raad. Mevrouw Peters, u heeft ervoor gepleit om daar een andere naamgeving aan te verbinden. Ik denk dat dit vooral een dialoog wordt met uw mede-vergaderdeelnemers. Wat wilt u voorstellen?
Nou ja, ik heb heel eerlijk gezegd niet het idee dat ik de enige was, want dat mijn fractie de enige was die aangaf het woord avond van de raad niet het woord te vinden dat nou precies weergeeft wat het eigenlijk is of zou moeten zijn of moet gaan worden. Ik had eigenlijk het idee dat we vorig jaar, toen we nog live bij elkaar mochten komen, wel vrij eensgezind waren over het gegeven dat het dit niet moet zijn, maar dat het dan nog wel de vraag is, wat moet het dan wel worden? Dus eigenlijk is mijn vraag die eraan vooraf gaat van, is hiermee het voorstel van het presidium om avond van de raad te laten blijven? Of is dat nog een punt waar we het over kunnen hebben met elkaar?
En nou kan ik doorgaan naar meneer Monroy, maar ik zie dat in ieder geval de heer Snoeren en mevrouw Veenstra hun handen hebben opgestoken. Dus ik ga beginnen met mevrouw Veenstra om een korte reactie te geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn reactie is ondersteunend aan wat mevrouw Peters aangaf, want ook wij hebben eerder aangegeven en gepleit. En ik meende zelfs dat er een soort consensus was over een nieuwe naam. Dus ik wil dat inderdaad ook wel even hier aangeven dat het ook vanuit ons is. En de vraag is inderdaad of we een andere naam voor de avond van de raad kunnen geven. Er zijn ideeën genoemd als avond voor de stad. Er is een onderscheid gemaakt om de raadsvergaderingen avond van de raad te laten noemen. En wat we nu zeg maar de avond van de raad is gaan heten op de oude commissievergaderingen. Om die dan de avond van de stad te noemen. Om ook echt daarmee uit te drukken dat we ook meer de inwoners erbij willen betrekken. En dat punt zien we inderdaad helemaal niet terug in het voorstel wat er nu ligt. Okay. En nou ja, de vraag is, kan dat er alsnog in? Kan dat aangepast worden?
Duidelijk. Ik ga naar de heer Snoeren toe en daarna naar mevrouw Verbeek. Meneer Snoeren. Van de VVD.
Ja, dankjewel voorzitter. Nou, ik kan ook wel een antwoord geven op de vraag die mevrouw Alma stelt. Of mevrouw Veenstra.
Ja.
Natuurlijk kunnen wij dat veranderen. Daarvoor zijn wij de raad. En dat is denk ik ook precies waar het om gaat vanavond. Om die dialoog met elkaar te voeren. Dus een antwoord op mevrouw Peters en mevrouw Veenstra. Ik ben bereid om samen met jullie te gaan kijken naar betere naamgeving. Natuurlijk mogen er ook suggesties komen vanuit het presidium. Maar ik ben natuurlijk wel eerst benieuwd of alle fracties of meerderheid van de raad daar aan mee wil werken. Dus een open vraag aan de rest van de raad.
Ja, en ik merk dat die vraag nu door drie personen eigenlijk, of eigenlijk twee personen nu gesteld is en door drie beantwoord is. Mevrouw Verbeek. Van Ieders Baan. Ja,
hoort mij?
Ja, ik hoor u.
Ja, ook wij zijn van mening dat er een andere naamstelling zou moeten komen.
Heel goed, dan hebben we nu vier partijen die zich hebben uitgesproken. Ik zie geen andere handjes. Dat betekent dat ik procedure... ik ga naar meneer Quantus van D66. En mevrouw Verbeek, zou u uw handje naar beneden willen doen? Dat helpt mij in het overzicht behouden.
Ja. Ik kan me ook inderdaad herinneren dat we in die avond gesproken hebben over diverse andere namen. Dus ik sluit me volledig aan bij het kiezen van een bijpassende naam.
Duidelijk, dank u wel. Dan zie ik nu meerdere handjes omhoog gaan. Ik zag in ieder geval van meneer Horst de hand van het CDA.
Ja, voorzitter. Wij hebben het niet zozeer gehad in de fractie over de naamgeving. Eerlijk gezegd vinden we dat ook niet zo'n halszaak. We vinden het belangrijker dat... We de vergaderstructuur helder hebben dat die navolgbaar is voor ook onze inwoners. En dat die naam, die is voor ons secundair.
Dank u wel. Ik zag ook een hand van mevrouw De Wolle van de Verenigde Seniorenpartij. En ik ga de heer Horst, ja. De heer Quantus vragen om hun handje naar beneden te doen. Tenzij ze hem opnieuw omhoog hebben gedaan. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Mevrouw De Wolf.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn niet tegen de naam van avond van de raad, maar het is misschien de avond van de stad, zou ook wel duidelijk kunnen zijn dat de stad er meer bij betrokken zijn. Maar we staan open voor veranderingen.
Dat is sowieso goed om te horen. Ik ga meteen beluisteren of de heer Singh van Stadspartij Nieuwegein daar hetzelfde in staat. Meneer Singh.
Dank u wel. Wij gaan ook voor naamsverandering.
Dat is ook duidelijk. En ik zag volgens mij ook nog een handje van de heer Van den Heuvel van de SP.
De SP kan zich vinden in elk voorstel zolang de vlag de lading dekt. En zolang we het er niet al te lang over hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Oké, dan heb ik in dit geval nu genoteerd dat de die hebben gesproken het op zichzelf geen probleem vinden of in de woorden van de heer Horst geen halszaak. En ik heb ook de uitnodiging van de heer Snoeren gehoord om te komen met een andere naam. Mag ik dan ook concluderen? En daarvoor kijk ik even naar de heer Snoeren en mevrouw Peters of het wellicht mogelijk is dat u organiseert dat er dan een andere naam wordt voorgesteld tijdens de raadsvergadering en we dat desnoods via een amendement kunnen regelen.
Ja, ik ben er in ieder geval toe bereid en ik denk mevrouw
Peters ook wel. Dus we zoeken elkaar wel even op en betrekken ook de rest van degenen erbij die instemmend waren.
Hartstikke goed. Dan blijf vooral even in beeld, meneer Snoeren, want u had ook een ander onderwerp al willen adresseren. Want daarmee sluit ik dan de naam sluit ik dan af, want daarvoor hebben we nu de vervolgafspraak gemaakt. Meneer Snoeren.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik maak me in het begin een beetje zorgen toen we aan dit onderwerp begonnen. Want mevrouw Peters, misschien terecht vragen, maar die begon met het stellen van vragen aan de voorzitter van het presidium. En toen keek ik nog even terug in het schema. Dit is een blauw blokje. En dat betekent dat wij als raad de dialoog met elkaar moeten voeren. En niet met een college, dan wel een voorzitter van een presidium. Dus daar wil ik zo meteen ook mee aan de slag. Want wij maken ons als fractie, maar fractie maakt wel een beetje zorgen over dit voorstel. En dat heeft erin te maken dat we nu met elkaar een systeem aan het aanpassen zijn. Maar eigenlijk gedragsverandering net zo belangrijk is. En we hebben ook wel zorgen of dit systeem wel gaat brengen wat we er allemaal van hopen. Als wij kijken naar dit systeem, wat het eigenlijk is, met al die mooie blokjes. Met extra momenten, dan maken wij ons zorgen dat dit wel niet heel erg lang gaat duren. Dat we onze agenda nog meer volplannen en te veel met elkaar, te veel is misschien niet het juiste woord, maar dat we mogelijk met elkaar verzanden in heel veel bijeenkomsten. Maar de kans lopen dat we in de fuik lopen dat we niet alles zorgvuldig kunnen doen. Dus ik ben erg benieuwd naar mijn collega raadsleden, hoe hun daarin zitten en of zij dat risico ook zien. En daarbij stel ik ook direct de vraag van hebben wij vinden de rest van de raadsleden ook dat wij voldoende informatie hebben vooraf aan al die bijeenkomsten? En moeten we daar ook niet meer aan gaan werken? Ik weet dat het twee vragen zijn, maar ik ben heel erg benieuwd naar de reacties van mijn collega raadsleden.
Ik heb in ieder geval gehoord de zorg voor zorgvuldige besluitvorming. En ik zag in ieder geval al twee handjes omhoog gaan. En ik zag nog één handje omhoog überhaupt. En die was van mevrouw De Wolf. Ik twijfel even of die daarbij hoort. Als u die omhoog houdt, dan weet ik dat u ook het woord wenst. Maar als dat niet zo is, dan ga ik als eerste naar mevrouw Verbeek. Want die had als eerste haar handje omhoog om hierop te reageren. Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, dan gelijk te beginnen. Ik vind dat wij als raad wel heel zorgvuldig met alles om moeten gaan. En als je een besluitvorming hebt en je hebt geen stukken genoeg of ze zijn niet compleet, dan kun je geen goed besluit nemen, vind ik als raad, als raadslid. En ik vind juist het superbelangrijk dat we alle informatie krijgen, wanneer je het ook vraagt dat je het ook krijgt. En niet het wel eens niet is, want dat kost alleen maar ontzettend veel energie en tijd. En dat kun je beter in de prullenbak gooien. We horen gewoon goed geïnformeerd te zijn. En als je stukken vraagt zo krijgt. Ik vind al dat gedoe wat we nu hebben met vragen stellen, constant schriftelijk. Als je zoveel vragen moet stellen vooraf, dan is het stuk niet compleet. En dat is mijn oordeel. Ik weet niet hoe jullie daar tegenover zien, maar dat is mijn mening. En vervolgens vind ik dat we de inwoners, we zeggen dat we ze erbij willen halen. En als we dan beginnen, we zeggen dus met elkaar, we moeten de inwoners direct betrekken bij het onderwerp als het aan het begin. Maar wat doen wij? Nee, we gaan eerst zelf met elkaar spreken. En dan in een later stadium mogen de inwoners er wat van vinden. En dat is nou precies hetgeen wat we hebben afgesproken met elkaar, dat we dat dus niet goed vinden. Maar in dit stuk wordt het dus niet verbeterd. En daar maak ik me zorgen om. Ik hoop jullie ook.
Duidelijk. Ik hoor u in ieder geval en ik probeer wel als voorzitter u ook te helpen om toe te werken naar is dit stuk het raadsvoorstel wat we ook daadwerkelijk tot besluitvorming kunnen gaan brengen. Dus ik ga in de debatten die we met elkaar hebben wel kijken of we die kant op kunnen bewegen. We hadden het over de zorg, over de zorgvuldigheid om het even zo te benoemen. Meneer Van de Heuvel van de SP.
Dank u wel, voorzitter. niettegenstaande dat ik niet tegen deze wijzigingen ben, zijn er wel een aantal dingen die ik mis. En daarin denk ik wel aan kan sluiten bij het betoog van de heer Snoeren en vraagstelling. We maken te vaak mee dat raadsvergaderingen uitlopen. En naar mijn analyse is dat omdat stukken te snel door de raad heen moeten. Waardoor er te weinig tijd is om tot oordeelsvorming en tot overleg met andere fracties te komen. En eventuele moties en amendementen netjes af te ronden. Daarnaast denk ik dat er met die snelheid ook een probleem is, waarvan ik niet weet wat anderen daarvan vinden, maar ik vind de kwaliteit van de raadsvoorstellen die we krijgen vaak te laag. Er is veel te weinig aandacht in het proces wat we doorlopen hebben voor het verstrekken van juiste en volledige informatie aan de raad. Dat vind ik een belangrijk onderdeel. Ik vind het een groot gemis dat we in ons reglement van orde niets geregeld hebben over het recht van enquête. En daarnaast mis ik in het hele proces de kans om juist als raad meer betrokken te zijn in de participatie met inwoners en daar de integratie van. Terwijl we in een vorige raadsperiode daar juist veel meer bij betrokken waren, hebben we daar in deze raadsperiode veel minder van gezien. En vind ik het in die zin een verkeerde beweging. Ik had
ik ga u helpen.
Een andere beweging gezien. Liever
dank
gezien.
U wel, meneer Van Heuvel. Ik merk op dit moment dat we het hebben over één specifiek onderwerp. En ik geloof dat ik iedere woordvoerder die volgens aan het woord komt het hele lijstje aan punten hoor opnoemen. Dat is niet erg, al die punten kunnen zeker besproken worden. Maar het is voor mij als voorzitter heel lastig om dan de structuur te handhaven. En nu allen over alle ingediende stukken, punten ook daadwerkelijk te zorgen dat we die dialoog goed met elkaar voeren.
Okay,
dus
maar
ik ga echt even terug naar het punt van de zorgvuldigheid. En ik ga hem ook weer even terugbrengen naar het voorliggende raadsbesluit. Waarbij we dus zeggen we willen gaan werken volgens het BOP-model. En dat we daarbij een duidelijke onderscheid maken tussen de verschillende type onderwerpen qua agendering. En de vraag die de heer Snoeren van de VVD heeft opgebracht is, leidt dat nieuwe model, leidt die nieuwe structuur niet tot een slechtere besluitvorming? En ik moet het niet als een niet benoemen, maar eigenlijk leidt dat wel tot voldoende zorgvuldige besluitvorming. Dat is even de vraag die nu op de tafel ligt en daarover zou ik graag de reacties willen horen.
Ja, excuus hoor, maar in mijn ogen heb ik daar ook op gereageerd en gaat wat ik zeg daar ook over.
Zeker, alleen u haalt er heel veel punten bij waarvan ik denk dat u die heel belangrijk vindt, zoals reglement van het recht van enquête, die er niet
ja,
in staat.
Maar er is een samenhang tussen de dingen die ik gezegd heb met het punt wat heer Snoeren aanhaalt en ik vind wel degelijk dat het ter zake doende is.
Waarvan akte? Ik breng dit vooral in om u te helpen om te komen tot een goede dialoog. Ik ga naar mevrouw Peters toe. Mevrouw Peters van Lokale Vernieuwing.
Voorzitter, nogmaals dank. Om te reageren op de bijdrage van de heer Snoeren, heb ik het idee dat een groot deel wat hij benoemt niet zozeer een onderwerp is voor het reglement van orde, maar meer een cultureel aspect is waar we apart aandacht aan besteden en waar een clubje van 4 of 5 voor is opgericht om eens te kijken wat we aan het culturele aspect moeten doen. Ik heb namelijk niet het idee dat het raamwerk of het kadernetwerk wat nu wordt opgesteld een goede of een betere of een slechtere beslismodel met zich meebrengt. Al wel dat het natuurlijk een bepaalde omslag teweeg zou moeten brengen bij ons raadsleden en bij ons steunfractieleden. Dus ik zou dat heel graag ook wel verwerkt willen zien in een reglement van orde. Maar ik ben me ook bewust dat dat, denk ik, niet tot in detail kan. En dat we daarom met elkaar ook moeten spreken over het culturele aspect, zoals dat in dit raadsvoorstel is gaan heten. Dus eigenlijk is mijn vraag aan meneer Snoeren, want hij wil graag een debat onderling, dus bij deze. Denkt u dat wat u vreest ook op te lossen door met elkaar afspraken te maken? Hoe we dingen gaan aanpakken, hoe we gaan vergaderen, hoe we willen dat een voorzitter een vergadering leidt, enzovoort, enzovoort.
En daarmee verwijst u in feite naar beslispunt 3 die in het raadsvoorstel staat. U stelt een rechtstreeks vraag terug aan de heer Snoeren, dus ik ga ook in eerste instantie even terug naar de heer Snoeren om daarna naar de heer Horst te gaan. Meneer Snoeren.
Ja, dankjewel voorzitter. Terechte vraag hoor van mevrouw Peters, want dat is ook waarom ik die vraag zeg maar zo breed in de raad over de raadsleden neerleg. Want wij maken ons daar wel zorgen over of dit botmodel nou echt gaat helpen zonder om die betere en ja, een van de redenen waarom we hier ook over spreken is omdat we zien dat we heel lang vergaderen, dat we vaak terugvallen in dezelfde discussies die we eerder hebben gedaan. Ja, dan kunnen we met elkaar wel dit model verder vaststellen, wat op zich een goed model is. Maar we kunnen dat niet zonder dat we met elkaar ons ook beter houden aan het model en ook met elkaar afspreken dat we niet, ja, nou hele besluitvorming in de raad zou niet meer een vraag, daar zou geen vraag gesteld meer moeten worden aan de wethouder. Dat zou dan, we hebben dan al die informatie en toch blijven we alleen maar vragen aan die wethouder. Dus ja, ik vraag me af van, we kunnen nu dit wel vaststellen. Als we niet echt heel serieus met elkaar ook punt 3 gaan uitvoeren, dan heeft het geen zin. Als we niet zorgen dat de informatieverstrekking aan het begin van het proces goed is, dan heeft het geen zin. Dan kunnen we dit vaststellen, maar dan gaat het niet leiden tot het gewenste effect. En ja, dat is eigenlijk mijn reactie daarop.
Ja, uw punt is duidelijk. Dank u wel. Meneer Horst van CDA, die wilde ook nog even reageren op de zorg over de zorgvuldigheid van besluitvorming.
Ja, en ik wil daar eigenlijk ook een beetje teruggrijpen op het voorstel wat hier nu aan ons voor is gelegd. Want de CDA-fractie constateert dat we al lange tijd werken op een manier die niet wordt ondersteund vanuit de reglementen die we eerder aan hebben genomen. Dus ja, daar moeten we wel onderhand iets mee gaan doen. Wij denken dat wat hier voor wordt gesteld, dat dat past bij de werkwijze zoals we die de afgelopen tijd hebben gehanteerd en die grosso modo in onze ogen gewoon goed functioneert. Want laten we wel wezen, het succes van het BOP-model zoals dat hier wordt neergelegd in het voorstel, staat of valt met het je ook daarin goed bewegen als raadsleden. En dat heeft dus te maken met minder herhalen. Dat zorgt voor minder lang vergaderen. En het debat terugbrengen tot de essentie van het te nemen besluit. Dus de kern pakken. En nog een opmerking over de kwaliteit van de stukken. Ja, dat is misschien een aandachtspunt. Maar dat is niet iets wat in dit stuk naar voren komt. En wij denken dat dat op zichzelf ook losstaat van het kiezen model. Een BOP-model of een ander besluitvormingsmodel. Dus we vinden dat een beetje buiten de orde.
Dank u wel. Ik zie nog steeds het handje van mevrouw Peters omhoog. En ik ga er dan even vanuit dat zij hierop wil reageren. Dat handje is weg. Dan kom ik bij de heer Van S van de P van de A.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de heer Horst net een beetje het gras voor mijn voeten heeft weggemaaid. Want ik kan hem wel eigenlijk met zijn opmerkingen delen. Ook de vraag die de Partij van de Arbeid had, hoe gaan we ervoor zorgen dat we goede gesprekken met elkaar hebben. En eigenlijk was de eerste vraag van de heer Snoeren beantwoord door zijn eigen antwoord op mevrouw Peters. En dat volgens mij is dat beslispunt 3 en daar moet het vooral over blijven hebben. En ik denk dat het BOP-model een structuur aangeeft om vervolgens ook in die cultuur een slag te kunnen gaan maken. Dat gesprek moeten we zeker nog hebben met elkaar. Vandaar ook beslispunt 3. Dus in die zin de grootste zorg die de Partij van de Arbeid heeft, wordt eigenlijk een beetje vaag. Maar wel in beslispunt 3 geformuleerd om in de toekomst nog te gaan onderzoeken. En voor de rest volgens mij moeten we gewoon met beslissing 1 en 2 aan de gang gaan.
Dank u wel. Ik zie nog handjes van mevrouw Verbeek, van de heer Quantus, van de heer Singh en van mevrouw De Wolf. Ik vraag me af of dat klopt, dus kijk even uw eigen handjes na. En dan ga ik er even vanuit dat mevrouw Verbeek in ieder geval haar hand terecht omhoog heeft. Dus mevrouw Verbeek, u wilt... Oh, meneer Singh heeft in ieder geval zijn hand nog omhoog. Heel goed. Ik kom zo bij u, meneer Singh. Mevrouw Verbeek, Iris Bram.
Ja, dank u wel. Ja, voorzitter, ik kom toch even bij punt 1 terug. Dat ik vind dat als je, zoals we het nu opschrijven, dat de informatie, en ik heb het net ook al gevraagd wat mijn collega's daarvan vonden, dat je dus de inwoners wil je erbij betrekken vanaf het begin. En wat doen we hem? We doen hem daarna.
En ik zou het juist ervoor willen zien. En dat vind ik niet, daar wil ik graag een antwoord op hebben.
Duidelijk. Maar mag ik dat punt dan even parkeren tot we het stuk over die zorgvuldigheid van de besluitvorming hebben afgerond? Dat we dan daarna bij die fasering van de inwoners komen. Vindt u dat oké?
Prima.
Goed zo. Dan ga ik door naar meneer Sink van Stadspartij Nieuwegein.
Sorry, ik had hier een vraag, maar ik weet niet. Was een verplichting, denk ik.
Oké, dat kan. Geen enkel probleem. Dan heb ik nu geen andere handjes meer omhoog. En ik merk dat de techniek wat hapert, dus ik wil even zeker zijn dat dat zo is. Goed, er gaat niemand reageren, dus dat is prima. Dan mag ik daarmee concluderen. En dan ga ik even terug naar de heer Snoeren. En ik heb het idee dat u daar zelf al antwoord op heeft gegeven, dat uw punt over zorgvuldigheid over besluitvorming afgerond is. En vooral de nadruk legt op beslispunt 3, dat dat goed ten uitvoer moet worden gebracht. Is dat een terechte conclusie die ik dan trek?
Ja, voorzitter, deels wel. Ja, laat ik het daarmee bouwen en zo meteen nog op een ander onderwerp ingaan.
Oké. Okay. Uitstekend. Dan heb ik nu twee onderwerpen nu op mijn lijstje staan. En dat is dus de eerste is van mevrouw Verbeek over de inwonersparticipatie. En de tweede is van meneer Van Es over de grote onderwerpen met betrekking tot parallel vergaderen. Als er andere onderwerpen zijn die u wilt bespreken, zou het u mij een heel groot plezier doen als u dat in de chat alvast aangeeft. Dat helpt mij met het clusteren. Mevrouw Verbeek, we komen aan bij uw onderwerp over de inwonersparticipatie. En uw vraag was aan deze vergaderdeelnemers. In hoeverre zij ook vinden dat inwoners eerder moeten worden betrokken in het proces. Bij dat onderwerp zie ik nu twee handjes in ieder geval omhoog. Daar komt al een derde bij. Ik zie de heer Van Es, de heer Horst en de heer Snoeren. Voordat ik hen het woord geef, mevrouw Verbeek, u wilt uw punt nog iets duidelijker maken dan dat ik hem heb gemaakt?
Ja, voorzitter, ik wil daarmee aangeven. We hebben bijvoorbeeld volgende week hebben we het over het RES. En dan is het alleen maar voor de raadsleden en commissieleden en niet voor de inwoners. Terwijl ik juist zo'n onderwerp de inwoners bij zou willen hebben.
Oké. Ik ga...
onder andere.
Ja, dank u wel voor uw voorbeeld. Ik ga de handjes die ik zojuist heb opgenoemd één voor één af. Dus dan begin ik bij de heer Van Es van de PvdA.
Ja, dank u wel. Dan zal ik ingaan op het onderwerp van mevrouw Verbeek. Dat is ook een punt wat de Partij van de Arbeid graag wil inbrengen. Er staat ook in het stuk dat er behoefte is aan meer laagdrempelig contact met inwoners. En tijdens de avond van de raad, maar ook door de wijken en de buurt ingaan. Dat is beschreven. Of dit raadsvoorstel daar antwoord op geeft op deze verordening, dat denk ik niet. Maar die zorg delen wij wel. Dus ook die vraag moet beantwoord worden. En dan is het ook de vraag, hoe gaan we zorgen dat dit als raad ook echt gaat gebeuren. Want die ambitie is er wel, maar we zien toch ook dat dat niet heel erg van zijn grond afkomt. Misschien ook buiten dit raadsvoorstel, maar het is wel een zorg die de Partij van de Arbeid deelt, wat mevrouw Verbeek zojuist zei.
Goed, dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Horst van het CDA.
Mag ik daar niet op reageren, voorzitter?
Ik kom straks bij u terug, mevrouw Verbeek. De heer Horst van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoorde mevrouw Verbeek zeggen van ja, als je kijkt naar het voorstel van dat en ook het BOP-model, dan komen de bewoners pas in tweede instantie aan de beurt. Ik kan dat niet zo goed plaatsen, eerlijk gezegd, die opmerking. Want als ik bijvoorbeeld naar argument 1.1 in het raadsvoorstel kijk, dan wordt daar duidelijk aangegeven dat in de eerste B, de beeldvorming van het BOP-model, juist ook de mening en de visie van inwoners, wat zij van hun voorstel vinden, juist in die beeldvorming een plaats moet krijgen. En ik zie dat de laatste tijd er ook bij onderwerpen vaak ook besluitvormende blokken, de blauwe blokken, eerst een sessie met meesprekers, dus bewoners en belanghebbenden wordt ingeroosterd. En daarna een sessie met alleen de raadsleden en de collegeleden. Dus ik denk als we op die, en misschien dat we daar nog een paar stappen verder in kunnen zetten, dat we dan al heel wat meer doen in het geven van een plek aan bewoners in onze besluitvorming, beeldvorming en besluitvorming.
Dank u wel. Voordat ik ook de heer Van Es weer zijn hand zag opsteken en hem ook weer laten reageren, ga ik eerst naar de heer Snoeren. Dan hebben we namelijk alle informatie bij elkaar. waarop iedereen dan weer kan reageren. Meneer Snoeren van de VVD.
Ja, voorzitter, dankjewel. Ik wil met name even reageren op mevrouw Van Beek, die zegt van ja, we vinden dat het te weinig en op het verkeerde moment participatie is. Of, zoals ik hem zie, zit het heel goed verweven nu in het blokkenschema. En moet je heel goed kijken naar het soort onderwerp wanneer je inwoners betrekt. Dus we moeten denk ik oppassen dat we het ook niet een doel op zich maken. Ik vind ook dat wij, mijn fractie ook vindt, dat we zelf een verantwoordelijkheid hebben als raadslid, dan wel als fractie, om die informatie bij die inwoners op te halen. Daarvoor ben je volksvertegenwoordiger. En dan kom ik toch even terug op het eerste punt wat ik maakte. Want als we overal op elk moment informatieve bijeenkomsten met inwoners gaan organiseren, dan gaan we het niet redden met elkaar. Dan hebben we niet aan 1 of 2 of 3 vergaderdagen genoeg. Dan wordt het nog meer. Dus ik wil wel dat we op de juiste onderwerpen ook de juiste mensen dan betrekken.
Goed. Dank u wel. Ik had beloofd aan mevrouw Verbeek dat zij als eerste weer mocht reageren. Dus ik kom bij mevrouw Verbeek terug.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben kort en krachtig. Wat meneer Snoeren net zegt, dat hij zegt van dat hij bang is dat het nog langer gaat duren. Ik heb net het voorbeeld gegeven van een heel belangrijk onderwerp. En zo hadden we meer belangrijke onderwerpen. En dan krijgen wij als raad eerst een sessie van informatie. Maar waarom mogen inwoners daar niet bij zijn en mee kunnen praten als ze ook een vraag hebben? Dan neem je ze mee vanaf het begin. En daar gaat het ons om. We zeggen niet dat het te weinig is, we zeggen dat we meer willen. Omdat je dan ook die inwoner meeneemt aan de hand. En dat geldt ook voor de andere voorzitter die dat zei.
Ja, dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Van Es.
Ja, dank voorzitter. Ik was net 1 zinnetje vergeten, maar het sluit wel aan op bij de laatste 3 inbreng van de heer Horst, Snoeren en mevrouw Verbeek. En dat is dat de Partij van de Arbeid soms zit te worstelen met de gesprekken die in een relatief laat moment plaatsvinden, vlak voor besluitvorming, zoals ook de laatste paar keer met bijvoorbeeld warmtebuffer hebben plaatsgevonden. Of we dat kunnen, ik weet niet of het antwoord vanavond gegeven kan worden, maar of we ook kunnen kijken naar dat gesprek wat eerder in te plannen met inwoners, los van dat we zelf de verantwoordelijkheid hebben om de stad in te gaan, dat deed ik helemaal met de heer Snoeren, maar om dat gesprek misschien in een eerder stadium ook met de stad te voeren, in plaats van 2 weekjes altijd maar voor besluitvorming. Daar maar wel realiseren dat ook weer voor elk onderwerp mogelijk weer anders kan zijn, maar dat is wel iets wat een aandachtspunt heeft bij ons.
Oké, dank u wel.
Voorzitter, mag ik daar even op reageren?
Ja, ik zie uw handje sowieso, dus u hoeft niet eerst uw microfoon aan te zetten. Ik zie dat en dan krijgt u van mij echt het woord. Daar kunt u op vertrouwen. Maar gaat u gang, mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel. Voorzitter, als we nu volgende week dat rest hebben, want daar hoor ik dan niemand over. Dat vind ik nou uitgesproken, zo'n onderwerp, om de inwoners bij te betrekken.
Okay.
En niet 2 weken van tevoren.
En dat punt heeft u inmiddels 2, 3 keer gemaakt. Ik constateer met u dat anderen daar niet specifiek op ingaan, maar wel in zijn algemeenheid in relatie tot het raadsvoorstel. En ik constateer ook dat daarmee het onderwerp inwoners eerder betrekken behandeld is. Want ik zie geen andere mensen die daarover het woord wensen te voeren. Waar u zelf, maar mij misschien ook wel een plezier mee doet, is om eens te kijken van hoe kunnen we nou de inbreng die u zojuist heeft gegeven meenemen in het raadsvoorstel. En dat is misschien ook de vraag die ik bij u terug wil leggen. Welke verbetermogelijkheden ziet u dan voor zich om te komen tot wellicht een wijzigingsvoorstel in de vorm van een amendement of iets dergelijks. Dat gezegd hebbende ga ik het onderwerp inwoners eerder betrekken afronden. En dan kom ik aan bij het andere onderwerp wat in ieder geval in de chat al was aangekondigd door de heer Van Es. Meneer Van Es van de PvdA.
Daarna stop ik hoor, voorzitter. Punt 1b, dat gaat over het parallel vergaderen. En het punt wat de Partij van de Arbeid eerder ook heeft gemaakt is of we ook daarin kunnen betrekken dat we de grote onderwerpen wat meer als losstaand vergadering kunnen gaan inplannen. Ik denk dat dat ook een beetje aansluit op de informatievoorziening richting de totale raad, waar net over werd gesproken. Kunnen we ook bijvoorbeeld bij participatie, sociaal domein of omgevingswet, we kijken ook een beetje naar het presidium zelf, volgens de planning, om daar gewoon echt ook ruimte voor in te ruimen met elkaar, zodat we dat gesprek goed met elkaar kunnen voeren en dat die informatie ook bij de raad breed is voor die belangrijke onderwerpen. daar misschien toch nog een reactie eerst op vanuit het presidium, denk ik.
Ik acht de kans klein dat het presidium daarop gaat reageren, maar laat ik in eerste instantie maar eens kijken welke handjes er omhoog gaan. En wellicht is dat inderdaad de voorzitter van het presidium wel. Wie wenst iets te zeggen? Nou, meneer Monroy.
Ik wil er gelijk even op reageren. Ik snap als meneer Van Es zegt dat er ook andere grote onderwerpen zijn die liever niet parallel vergaderd. Ik wil u één voorbeeld geven. Gisteren heeft het presidium vergaderd. En we zien een berg aan onderwerpen wat in de appelcyclus behandeld moet gaan worden. Op het moment dat wij zouden besluiten dingen niet meer parallel te agenderen, dan hebben wij veel meer avonden nodig om de onderwerpen wel besproken te krijgen. Dat moet u goed beseffen. Hoe meer onderwerpen u aandraagt die niet parallel geagendeerd kan worden, heeft zijn effect dat er dan meer avonden nodig zijn om wel alle onderwerpen te kunnen behandelen. Dus dat wil ik u in uw discussie toch even meegeven.
Dank u wel, meneer Monroy. Ik zie daarop in ieder geval dat mevrouw Verbeek wilt reageren. Van ieders belang.
Ja, dat klopt, voorzitter. Voorzitter, de tijd mag nooit een belemmering zijn voor een betere besluitvorming.
Dank voor uw bijdrage. Zijn er andere leden in deze vergadergroep die willen ingaan op het punt rondom parallel agenderen van grote onderwerpen? Ik hanteer hierbij weer de 6-seconden-regel. Ja, meneer Horst van het CDA.
Ja, voorzitter. De CDA-fractie kan zich wel vinden in de kanttekening die de voorzitter van het presidium net maakte. En we willen er ook op wijzen dat een groot aantal van onze raadsleden een fulltime of bijna fulltime baan naast het raadswerk hebben, of het raadswerk liever gezegd parttime naast een fulltime baan doen. Het is ook een deeltijdfunctie en het moet geen fulltime functie worden. Dat sommigen van ons misschien meer tijd om handen hebben om aan het raadswerk te besteden, is daarmee niet een argument om dan maar de tijd nog meer vol te plempen. We willen ook graag die stad in, hebben we gezegd. Daar moet ook tijd voor zijn. Dus laten we vooral zorgen dat we het zo effectief en efficiënt mogelijk regelen.
Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Peters van Lokale Vernieuwing.
Ja, nogmaals dank. Ik sluit me grotendeels aan bij wat meneer Horst net zei, waarbij ik eigenlijk wil aanvullen dat het ook voor kleinere fracties wel te doen moet zijn om alle avonden te volgen. En dat ik denk dat als we akkoord gaan met het voorstel waar parallel vergaderen dan onderdeel van uitmaakt, het dus inderdaad kan zijn dat er soms een aantal agendapunten tegelijkertijd worden behandeld waarvan je als fractie kunt denken, nou moet dat nou? Maar ik ben er wel voorstander van om dan echt bij naam te noemen welke onderwerpen dan niet parallel vergaderd of ingepland kunnen worden. Dus als meneer Van Es van mening is dat dat er meer zouden moeten zijn dan nu onder B genoemd, dan zou ik dat graag terugzien in een amendement, zodat we allemaal weten waar we het over hebben en we daar niet achteraf dan nog een discussie over krijgen.
Ik zie dat meneer Horst in ieder geval voor u nog een vraag heeft, mevrouw Peters.
Ja, ook meer een kanttekening, want ik hoor dit argument vaker langskomen. Hè. Kleine fracties zouden een probleem hebben met parallele vergaderen. Maar ik wil er ook op wijzen dat iedere fractie de gelegenheid heeft om twee, zoals we dat zo meteen gaan noemen, steunfractieleden te benoemen. En dat je daarmee dus ook voldoende mensen kunt hebben om parallel je geluid te laten horen in de vergadering. Dat niet alle fracties daar gebruik van maken van die optie, ja, dat is de keuze aan de fractie. Maar ik vind het te ver gaan om daar dan vervolgens het hele systeem op aan te passen. Daar is een optie, maak daar gebruik van.
Waarbij ik denk dat mevrouw Peters nu een opmerking gaat maken.
Ja, wij hebben twee steunfractieleden, meneer Horst, maar dank voor de tip. Maar daarnaast, mijn opmerking was helemaal niet bedoeld om het parallel vergaderen minder aantrekkelijk te maken. Want ik vind het prima, mijn hele fractie vindt het prima. Het gaat mij er juist om dat als je meer avonden inplant, eigenlijk hetzelfde als wat meneer Horst zei, dat je daar wel iedere keer ook mensen voor beschikbaar moet hebben. Dus dat het onze voorkeur heeft om parallel te vergaderen in plaats van iedere week één of twee extra avonden.
En nu werd u opeens gemute, maar ik denk dat uw standpunt wel duidelijk was. Goed, Als u uw handje dan ook naar beneden wil doen, mevrouw Peters, dan behoud ik het overzicht. Meneer Van Es, u heeft het punt ingebracht en de reacties drogen op. Wilt u er nog een slotwoord aan wenden?
Ja, voorzitter, volgens mij heb ik net een aantal voorbeelden genoemd om te antwoorden op mevrouw Peters. Maar hij kwam ook voort uit de eerder opmerking die zij zelf ook maakte over voldoende informatievoorziening vanuit ook college richting raad. Ja, en daar is maximale betrokkenheid bij bijvoorbeeld grote onderwerpen met elkaar wel een voorbeeld van. Maar ik voel denk ik me niet geroepen om nu een amendement te gaan maken om met een opstelsprong te komen van onderwerpen. Daar ga ik me niet aan wagen. Dat moet vanuit de raad gaan komen. En daarom keek ik ook in het schuin ook richting het presidium om daar rekening mee te houden. Volgens mij doet u dat. En ik snap de opmerking van Himmelrooy ook. Dus voor nu denk ik voldoende.
Oké. Dan kijk ik even naar de vergaderdeelnemers. Ik had van tevoren had de heer Snoeren gezegd, ik heb 2 punten in te dienen. Ik ben me ervan bewust dat ik alleen het eerste punt verder heb afgehandeld. Dus ik kijk even met een schuin oog naar de heer Snoeren van de VVD of het tweede punt in de tussentijd ook behandeld is of nog steeds nodig is om te behandelen.
Nee, voorzitter, het is ondertussen wel in de meerdere bijdragers naar voren gekomen. Dat ging met name ook over hoe zorgen we nu dat we goed aan een cyclus beginnen met de juiste informatie en het juiste proces. En dat is enigszins besproken.
Oké, duidelijk. Dan kijk ik even naar u en dan ga ik de 6-seconden regel weer hanteren. Zijn er nog andere onderwerpen in relatie tot het voorliggende raadsvoorstel waarvan u vanavond van gedachten wilt wisselen om wellicht te komen tot een beter raadsvoorstel of tot een goed oordeel over het raadsvoorstel? Mevrouw Verbeek heeft in ieder geval haar hand omhoog gestoken. Mevrouw Verbeek van Ieders Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou nog wel een suggestie willen doen over de buurt ingaan. Want we zouden ook kunnen. Ja, nu digitaal is dat vrij moeilijk. Maar je zou ook als raad op bezoek kunnen gaan één keer in de maand. En daar je vergadering echt houden. Want dat hebben we nog niet gedaan namelijk. Wel ooit over gesproken, maar nooit uitgevoerd.
Duidelijk. En dan gaat het met name over de locatie waar de vergaderingen plaatsvinden. Dan SEC de structuur waarin de vergaderingen plaatsvinden. Mag ik dat zo goed?
Nou, als het onderwerp waar het onderwerp speelt, daar naartoe gaan.
Duidelijk. Is er iemand vanuit de raad die daarop wil reageren bij deze vergadering? Dan hebben we hem genoteerd als een suggestie in ieder geval. Dan ga ik door naar meneer Snoeren van de VVD. U heeft nog een ander onderwerp wat u wilt adresseren.
Ja, een laatste punt, voorzitter, wat ik nog wil adresseren is eigenlijk ook al wel enigszins besproken. Maar we hebben het net gehad over de structuur en over de gedragsverandering. Punt 3 van het voorstel. Ik ben wel erg benieuwd als we het ene niet hebben of het andere gaat werken. En of we dan ook kunnen gaan kijken of we onze raadsleden, maar ook straks de nieuwe raad. Want het is, voordat we dit geïmplementeerd hebben, zijn er onderhand verkiezingen. Toch iets van een cursus of iets ergens mee moeten geven om ook echt te handelen. En voorkomen dat we straks toch weer in de raad alleen maar met die B-vragen aan hetzelfde zijn aan de wethouder in plaats van aan elkaar.
Wie vanuit deze vergadering mag ik vragen het woord geven over de cursus? Mevrouw Verbeek, van Ieders Belang.
Ja, voorzitter, ik denk dat we dat gelijk na de verkiezingen moeten doen. En dat moet je niet ervoor gaan doen, omdat je helemaal niet weet hoe alles gaat lopen. Ik denk dat je dan voor de troep uitloopt.
Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Peters van Lokale Vernieuwing.
Ja, dank. Ik ben het helemaal eens met meneer Snoeren. Ook middels technische vragen heb ik namens mijn fractie op dit punt vragen gesteld. Ook om te kijken wat het kostenaspect zou zijn wat daarmee gepaard gaat. Dus ik denk zeker dat het slim is. Ik denk echter ook dat dat in punt 3 bij de eerder genoemde commissie, hoe gaan we met elkaar om en wat hebben we daarvoor nodig, dit een onderwerp zou kunnen zijn om dat nader te bespreken.
Ik merk dat ik nu al op zoek ben naar de afkorting van de commissie. Hoe gaan we met elkaar om? En toen was ik de einde alweer vergeten. Maar daar gaan we op terugkomen. Meneer Horst van het CDA, u wilde hier ook nog op reageren.
Ja, voorzitter. En ik kan mij volledig aansluiten bij wat mevrouw Peters net heeft gezegd.
Dat is kort en krachtig. Goed, zijn er dan nog andere onderwerpen? zijn er dan nog andere onderwerpen die deze commissie wilt bespreken? Ik zie in ieder geval nog een handje bij mevrouw Peters. En dat handje is er nog steeds en nu is die weg. En dan zie ik in ieder geval meneer Van den Heuvel van de SP in beeld. Komt u maar door.
Ja, ik zou wel van mijn collega fractieraadsleden willen weten wat zij ervan vinden om in het enquêterecht van de gemeenteraad wat in de gemeentewet staat, om dat in de reglement van orde op te nemen zoals dat bijna bij alle gemeenteraden het geval is.
Daar zie ik dat mevrouw Peters er in ieder geval alweer op wilt reageren van lokale vernieuwing.
Ja, dank. Ik denk dat meneer Van den Heuvel eigenlijk min of meer zelf het antwoord geeft. Het staat al in de wet. We hebben dat recht. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het dan voor toegevoegde waarde heeft om het nog in het reglement van orde op te nemen. Ik ben het met u eens dat het belangrijk is hoor. Maar volgens mij benadrukt u dat niet extra door het nog een keertje in het reglement op te nemen.
Dank u wel. Ik ga eerst de reacties af en dan kom ik als laatste weer bij u terug, meneer Van den Heuvel. Mevrouw Verbeek van Ieders Belang.
Ja, voorzitter, ik vind het een heel belangrijk onderdeel en het kan in de wet staan. Maar als je het zelf vastlegt, weet iedereen dat ook. En ook nieuwe raadsleden straks. Dus dat is voor iedereen duidelijk.
Dank u wel. Dan kom ik aan bij de heer Horst van het CDA.
Ja, voorzitter, het wordt saai, maar ik kan mij weer volledig aansluiten bij de woorden van mevrouw Peters.
U heeft elkaar goed gevonden vanavond, heel goed.
Ja, in dit geval wel, ja.
Dan ga ik, want ik zie geen andere handjes, dan ga ik terug naar de heer Van den Heuvel. Dit zijn even de reacties. Wilt u daar nog een laatste woord aan wijden?
Ja, er staat heel veel in de gemeentewet. Als we daar voldoende aan zouden hebben, hadden we het hele reglement van orde niet nodig. Het blijkt dat andere gemeenteraden wel degelijk daar nadere invulling aan geven en daarmee ook het wettelijk recht dat we hebben op enquête beter toegankelijk maakt.
Duidelijk. Ik voel een beetje aan dat u mogelijk met een amendement komt op dit onderdeel. Kan ik me zo indenken. Maar dat gaan we zo meteen horen.
Zou zomaar kunnen.
Ik kom aan bij het rondje zorg- en aandachtspunten. Want ik let ook op de tijd. We hadden tot 11 uur. Er zijn geen andere onderwerpen die ik nu nog zie die aangedragen zijn. Dus dat betekent dat ik dit onderdeel ga afronden. En ik ga u dus het rondje zorg- en aandachtspunten geven waarmee u aan kunt geven hoe u, of u dit stuk A rijp voor besluitvorming vindt. Dat is natuurlijk allereerst. En wat is dan vervolgens uw zorg- en aandachtspunt? Bent u van mening een motie of een amendement in te dienen? En wellicht kunt u daarbij al uw medestanders organiseren. Ik begin daarbij met de grootste partij zoals we hebben afgesproken. En dat is in dit geval nog steeds de VVD. Meneer Smoeren.
En nog steeds, en het zal nog wel enkele jaren duren.
In ieder geval één.
Dat de VVD de grootste is. Het amendement is ondertussen al begint al in de stijgers te komen. Tijdens deze commissie, of avond van de raad zelfs. Dus die komt er zeker.
En dat amendement, dan hebben we het over de naam.
Met betrekking tot de naamgeving, inderdaad. Ja. Ik ga nog wel even met mijn fractie overleggen, want de zorg zit echt wel over als we het BOP-model straks implementeren. Dat kan niet losstaan van die gehele gedragsverandering. En dan komt er misschien nog iets rondom timing van het implementeren. En mogelijk nog iets rondom om het ook echt goed te regelen dat we het BOP-model gaan hanteren. Dus daar ga ik met mijn fractie nog over spreken.
Duidelijk, dank u wel. Meneer Van den Heuvel van de SP.
Aha, kijk. Dan ben ik het even kwijt. Maar in deze week in Binnenlands Bestuur stond een artikel over dat de Rutte-doctrine ook ernstig doorgedrongen is in de gemeentes. En ik denk dat dat een grote samenhang heeft met de olifant in de Kamer waar we het niet over hebben. Ik weet niet wat ik daar precies mee moet en hoe we dat aan moeten pakken, maar dat onderwerp dat zal in de lucht blijven hangen ook als we deze stap zetten. En daar, ik kan me vinden in de inhoud van het stuk, maar er mist een heleboel.
Oké, okay. En de vraag, dus uw zorgpunt, er mist een heleboel. En daar gaat u dan daar in de raadsvergadering op terugkomen wat die heleboel is? Ja. Of kunt u dat wellicht nu al wat...
Nou ja, ik ga kijken of dat we het recht van enquête, ondanks dat ik proef dat niemand daar trek in heeft, of dat ik dat toch in een motie zal gieten. En dat we daar een vooruitgang in kunnen boeken.
Oké, dank u wel. Dan kom ik uit bij de VSP. En als het goed is dat mevrouw De Wolf vanavond. Ja, goedenavond.
Goedenavond, voorzitter. Dank u wel. Op zich vinden wij het best wel goed werken, dit nieuwe systeem. Alleen als er grote onderwerpen zijn, moeten we gewoon meer tijd hebben. Want nu hebben we het idee dat je in een maand tijd iets moet beslissen waar burgers ook heel erg bij betrokken zijn. En dat is niet goed. Verder wachten we het abonnement af van de...
VVD.
VVD. En de motie van de SP.
Duidelijk. Dank u wel. Dan ga ik door naar de Partij van de Arbeid, meneer Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee aandachtspunten. Dat is de grote onderwerpen. Nogmaals, ook heeft het te maken met de agendering van het presidium. En een stukje cultuur. Hoe zorgen we ervoor dat we het gesprek met elkaar goed voeren en participatie, de inwoners er goed bij betrekken, valt denk ik onder beslispunt 3. Dus voor het raadsvoorstel niet echt zorgpunten, voorzitter.
Dank u wel. Ga ik door naar GroenLinks. Als het goed is heb ik mevrouw Veenstra daarvoor aanwezig.
Kijk. Ja, dat klopt. Dat u helemaal goed, voorzitter. Ja, wat ons betreft is het voorstel zeker rijp voor besluitvorming. Wij steunen het parallel vergaderen omdat we een extra avond nog minder vinden. We vinden wel fijn dat er nu expliciet opgenomen is dat er vanuit hetzelfde domein in ieder geval niet parallel geprogrammeerd zal gaan worden. En voor de rest, nou, ik heb al eerder aangegeven, maar ook even voor dit rondje, de nieuwe naam. Daar willen we ons graag met een voorstel komen, want dat vinden we toch wel belangrijk. En we leveren ook de bijdrage qua cultuur, maar dat staat los van dat we wel hier mee zouden kunnen instemmen. Dus dat er wat ons betreft geen verdere zorgpunten zijn. Maar dat blijft een aandachtspunt om aan te werken en dat zullen we dan ook doen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kom ik uit bij D66 en ik heb op mijn papiertje staan dat de heer Quantus daarvoor aanwezig is.
Ook dat klopt, meneer de voorzitter. Ik denk dat het geen probleem is om dit stuk te behandelen inderdaad, dus daar geen probleem. Wel nog wat meer aandacht zullen besteden, zeker in de fractie, over het cultuurverhaal, wat hier even is aangestipt, maar wat verder volgens mij nog uitgewerkt moet worden.
Duidelijk, dank u wel. Kom ik uit bij de heer Horst van het CDA.
Ja, dank u voorzitter. Wat ons betreft is het voorstel rijp voor besluitvorming. Wat ons betreft hoeft er ook niets aan het voorstel te worden gewijzigd. Maar we hebben ook gehoord dat er voorstellen komen. Dus die wachten we rustig af en zullen daar onze mening over vormen.
Duidelijk, dank u wel. Ik heb op mijn lijst staan dat vanuit de ChristenUnie er niemand aanwezig is. Maar de heer Monroy is natuurlijk als presidiumlid wel aanwezig. Ik ga even kijken naar meneer Monroy of u namens de ChristenUnie alsnog wel wat wilt zeggen. Of dat het inderdaad bij uw houding als presidiumlid blijft.
Tot laatste.
Ja. Duidelijk. Dan ga ik meteen door naar mevrouw Peters van Lokale Vernieuwing.
Ja, dank. Lokale Vernieuwing acht dit wel rijp voor besluitvorming. Het amendement, zoals meneer Snoeren al zei, en ik noem het toch maar even het amendement van Lokale Vernieuwing als u het goed vindt, over de naamgeving, die is in ontwikkeling, of in ieder geval daar wordt over gesproken. En tot slot is het aandachtspunt waar ik dan nog een keer de aandacht op wil vestigen, wat mijn fractie betreft, met name punt 3. We kunnen een reglement van orde optuigen, zo groot als van hier naar Tokio en weer terug. Maar het gaat er uiteindelijk natuurlijk om wat wij er als raad en commissie of steunfractieleden mee doen. En hoe we het doen en hoe we met elkaar omgaan, enzovoort, enzovoort. Dus ik ben blij voor de nader te noemen commissie die hier verder mee gaat. En ik denk dat we daar onze pijlen op moeten richten.
Ik ben heel benieuwd naar de titel van het abonnement, merk ik. Maar dat gaat vast helemaal goed komen. Mevrouw Verbeek van Ieders Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Ieders Belang die heeft moeite met het feit dat de inwoners te laat betrokken worden bij het geheel. Daar zullen wij over nadenken en met iets komen waarschijnlijk. En voor de rest, wat hier niet in staat en in de verordening moet, dat is de tijd die wij vinden dat dat anders ingedeeld moet worden. Wij vinden dat elke fractie daar zijn eigen tijd in zou moeten kunnen indelen. Of het nou waar staan besteden of interrupties of iets anders. Dat is niet aan de orde geweest, staat er ook niet in, maar dat mis ik wel erin. En misschien hoort dat in het andere stuk in de verordening van het van de raadsvergadering. Dat zou ook kunnen, dat weet ik niet. Voor de rest de enquête, zijn wij het mee eens. Dus daar zullen we waarschijnlijk mede-ondertekenaar zijn met de SP. En de verandering van de naam kunnen wij het ook mee eens zijn. Willen we ook wel over mee nadenken. En voor de rest kan dat prima in de raad besproken worden.
Dank u wel. Duidelijke punten. Ga ik door naar Stadspartij Nieuwegein, de heer Singh. Uw microfoon staat niet aan, dus ik zie dat u hele interessante dingen in te brengen heeft, maar ik hoor het nog niet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb één aandachtspunt en enquête, die ga ik bespreken met mijn fractievoorzitter. En die bespreek ik daar verder.
Duidelijk. Heel goed, dank u wel. Dan moet ik volgens mij constateren dat de heer Verdam van Groep Verdam niet aanwezig is. Even de 6 seconden regel vasthouden. Nee, daar heb ik dat 6 seconden kunnen heel snel gaan, maar ik praat gewoon nog even door. En dan hebben we nog groep Stekelenburg met de heer Stekelenburg. En daarvan constateer ik in dat geval ook dat hij niet aanwezig is. Daarmee is de ronde zorg- en aandachtspunten afgelopen en is ook het agendapunt afgesloten. Ik wil u in ieder geval hartelijk danken, want u heeft vergaderdeelnemers heel goed met elkaar de dialoog gevoerd. Ik denk dat het ook duidelijk is geworden waar potentiële gespreksonderwerpen en veranderingen mogelijk zijn. Dat gezegd hebbende, dank ik u dus nogmaals voor uw bijdrage. Wens ik u allen nog een hele goede avond en nachtrust toe. En ook veel gezondheid uiteraard in deze toch nog steeds bijzondere tijden. En sluit ik hiermee de vergadering. Dank u wel.